Dames en heren, als u uw plaats wil innemen, dan gaan wij beginnen. Hartelijk welkom aan u allen, raad en toehoorders. We gaan vanavond de nota bespreken, de uitwerking, exploitatie en beheer sociaal-culturele accommodaties. Een van mijn favoriete onderwerpen. Wie van uw raad mag ik als eerste het woord geven? Dan geef ik het woord aan mevrouw Wensing van... Oh, sorry. Nee, u hebt gelijk. Mevrouw Landsaat van PvdA.
Dank u wel, voorzitter. De nota van BMW hebben wij uitputtend gelezen. En wij zijn het eens met de uitgangspunten. Want wij hebben gezien het wensbeeld wat in 2009 neergelegd was, dat wordt erin vervolgd. De onderliggende stukken heb ik bekeken over de Raad van Toezicht. De borging voor de inbreng van de gebruikers. Dat vinden wij heel belangrijk, want de gebruikers moeten toch erg goed kunnen participeren in het hele verdere traject. De regie van de gemeente en de borging per overgang van de personeelszaken, dat ziet er ook goed uit. Dan is er nog een stukje waar wij ook nog opmerking over willen maken. Dat is het... op bladzijde 4 over de dorpshuizen die dus aangegeven hebben van de 8 hebben er 6 aangegeven dat ze ervoor openstaan. En de andere 2 willen graag zelfstandig blijven, maar wel afstemmen. We willen u toch verzoeken om nog even goed met die mensen allemaal te praten. Want we hebben begrepen uit de reacties dat het niet allemaal zo duidelijk is. Wij willen dus graag dat u daar nog eens een keer goed mee overlegt. Maar wij willen daar wel de opmerking, als u dus helemaal goed uitgelegd heeft wat het betekent en ze kiezen er toch niet voor dat ze mee willen doen, toch uiteindelijk daar zelf slechter bij af zijn. Want dan is het niet zo makkelijk volgens ons om daar meer in te schuiven. Dat was het voor mijn eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u vooral, mevrouw Landsaat. Mevrouw van de Helm van het CDA zit te zwaaien. Mevrouw van Helm, gaat uw gang.
Voorzitter, als CDA kunnen we alleen maar onderschrijven wat het college... Ik piep, geloof ik. Dank je. Kom door de ketting, veel. Ik begin opnieuw, voorzitter. Als CDA kunnen we alleen maar onderschrijven wat het college wil bereiken met de sociaal-culturele accommodaties in onze gemeente. De accommodaties zijn een basisvoorziening in een wijk of kern en ze moeten daarom ook zo doelmatig en efficiënt mogelijk worden gebruikt. Het CDA heeft voorgaande sessies zich voorstander getoond van het onderbrengen van de exploitatie en beheer van de sociaal-culturele accommodaties in een stichting en dat het niet versnipperd bij de diverse partijen ligt. Als de krachten gebundeld worden op dit punt, kunnen we een efficiëntieslag maken met betrekking tot de kosten. De nota is helder geformuleerd, goed uitgewerkt in een stappenplan. En dat is iets dat we van het CDA toch graag zien. Goed ook dat het college nu voortvarend in actie wil komen en dat het plan ook kostenneutraal is. In deze tijd natuurlijk een pluspunt. Complimenten aan de dorphuizen die vertrouwen hebben in de plannen. En... om hun exploitatie en beheer over te dragen. En we hopen, net als met de collega's van PvdA, dat de besturen van de andere 2 dorpshuizen overtuigd raken van de daadkracht en efficiëntie van de aangestelde kwartiermaker, dat ze ook hun exploitatie en beheer zullen overdragen. Participatie was goed geregeld. Het wensbeeld, daar is al wat over gezegd. Wij vinden ook dat het goed gevolgd wordt. Dus wij zijn verder wel content met de uitwerking. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Van der Helm. De volgende spreker heeft enige uitleg nodig voor de mensen in de zaal. Het was eerst trots op Haarlemmermeer, maar de fractie heeft de naam veranderd vanavond. Per vanavond heette ze 1 Haarlemmermeer. Dus meneer Spijkers van 1 Haarlemmermeer, ik geef u het woord. En u moet maar niet kwalijk duiden als ik af en toe nog een foutje maak.
Dank u, voorzitter. Dat is ook geen probleem. Het is een goed feit dat de gemeente de exploitatie en beheer van de diverse exploitaties onder 1 professionele organisatie wil plaatsen. Een centrale aanpak kan zoals geschetst kostenvoordeel en een doelmatige organisatie realiseren. Een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement kunnen we ook volledig ondersteunen in deze economische tijd. Het is een feit dat indien de aangesloten accommodaties participeren in de geschetste plannen en een goede combinatie moet worden gemaakt tussen professioneel beheer en de vrijwilligers. Een professioneel beheerder zal altijd meer kosten dan een vrijwilliger. Dus moeten per locatie concrete plannen worden ontwikkeld om in ieder geval break-even te draaien. zonder een aanzienlijke tarievenverhoging in te stellen voor de gebruikers. Ik bedoel hiermee dat niet straks de prijs van een kop koffie van 1,20 euro naar 2 euro veel gaat, want dan krijgen we problemen voor die mensen. Toch zijn we benieuwd naar de resultaten van het onderzoek onder de besturen van de dorpshuizen. Waarom zijn ze juist wel of niet deelnemen aan de nieuwe organisatie en wat zijn hun motivaties? Kan de portefeuillehouder ons daar iets meer over vertellen? En als dat niet kan, mag het ook in de nader schriftelijk zijn. Ik heb nog een vraag. Vallen onder de commercialisering ook verhuren van de ruimtes voor trainingen en recepties voor bedrijven? Een nieuwe beheerder kan dan ook actiever een aantal nieuwe doelgroepen benaderen om de inkomsten van de locaties te vergroten. Dan heb ik nog een vraag. In de nota wordt gesproken over de programmaraad. Wat is de status van die programmaraad? Is dat alleen adviserend of mogen ze ook uitvoerend zijn? Uit een rondbelactie onder de ontbrekende dorpshuizen kwam ik in contact met meneer Enthoven van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Buiten Kaag in contact. Dit is een autonome organisatie, maar ze hebben een probleem. 2 jaar geleden heeft de stichting het beheer van de gymzaal van de katholieke school overgenomen. En de leerlingen komen hier hun gymles doen. Maar nu kan de school niet meer betalen voor deze ruimte en komt de stichting in problemen met de gymzaal. De heer Enthoven is al 2 jaar bezig om met de gemeente te benaderen voor een concrete oplossing. We willen graag de wethouder vragen om eens dit probleem nader te bestuderen. Ik wil afsluiten. We zijn positief over het oprichten van een stichting voor de gemeente om voldoende invloed te hebben op exploitant en beheerder. Met de gedachte dat het financieel rendement wel in een juiste verhouding staat tot het maatschappelijk belang. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spijkers van 1 Haarlemmermeer. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Butter van Fortsen. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de nota uitwerking, exploitatie en beheer sociale culturele accommodaties positief ontvangen. Wij vinden het niet meer dan logisch dat er een aparte beheerstichting komt voor de accommodaties in plaats van het beheer uit te besteden aan meerwaarde. Deze verandering biedt meer duidelijkheid aan de gebruikers en dringt de dominante rol van meerwaarde in de relatie tot sociale en culturele accommodaties terug, zodat andere partijen meer mogelijkheid krijgen om te participeren. Onze fractie stelt wel als voorwaarde dat de accommodaties veel meer afgestemd gaan worden op de behoeften van de gebruiker. Wat ons betreft ook voor commercieel gebruik. Zolang het niet commerciële activiteiten niet hindert.
Mevrouw Butter, mevrouw Lans had een vraag aan mevrouw Butter.
Ja, ik wil toch even een vraag stellen aan mevrouw Butter over het feit dat ze zei meerwaarde de dominante positie. Hoe bedoelt u dat precies? Kunt u dat uitleggen? Want ik begrijp het niet goed.
Mevrouw Butter.
Nou, wij denken dat meerwaarde te veel meerwaarde te veel invloed heeft op de agenda's van de dorpsraden en dergelijke, van de dorpshuizen en jongerencentra's. Dat is wat ik daarmee bedoel. Dan ga ik verder, voorzitter. Wij vinden wel dat er commerciële activiteiten plaats mogen vinden, maar niet dat de niet-commerciële activiteiten, dat die niet verhinderd worden. Onze fractie ziet dan ook graag per accommodatie een plan van aanpak en een toegankelijke en actieve website met het aanbod en gebruikersmogelijkheden.
Mevrouw Butter, een momentje. Mevrouw van Helm van het CDA wil u wat vragen. Mevrouw van Helm.
Ja, hoe ziet mijn collega van Forza dat de commerciële activiteiten niet gehinderd worden? Want er staat duidelijk toch in de uitwerking dat maatschappelijke organisaties de voorrang hebben bij deze accommodaties.
Nou, dat is toch ook wat ik zeg. Sorry, voorzitter. Dat is toch ook wat ik zeg, dat de niet-commerciële activiteiten de niet-niet-commerciële mogen hinderen.
Oh, helder.
Misschien zeg ik het een beetje lastig, okay. Maar het mag dus wel, alleen het mag elkaar niet in de weg zitten en wij vinden de niet-commerciële activiteit belangrijker. Verder is onze fractie van mening dat het een goede zaak is dat de gebruikers invloed gaan hebben in de programmacommissie. Echter zien wij niet de noodzaak van een splitsing tussen de programmacommissie en het gebruikersplatform. Daar zien we graag 1. Dat was de eerste bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Butter. Wie mag ik het woord geven? Ja, dat is mevrouw De Zeeuw van de HAP. Gaat u gang, mevrouw De Zeeuw.
Ja, dank u wel, voorzitter. De HAP kan zich in grote lijnen vinden in deze aanpak. Er is een gedegen onderzoek gedaan. En het verheugt ons ook dat een flink aantal besturen en gebruikers van de sociaal-culturele accommodaties in onze polder zich kunnen vinden in een centraal georganiseerd beheer en exploitatie, waardoor de efficiënter kan worden bestuurd, ingekocht en geadministreerd. Uw voorstel roept bij mijn fractie nog wel een aantal vragen op. Voor ons begrip. In het voorstel wordt gesproken over een raad van toezichtmodel en een directeur. In de conceptstatuten van de stichtingsoprichting is ook sprake van een bestuur. Kan de portefeuillehouder toelichten welke gremia u precies gaat oprichten? Onder de kop wat mag het kosten wordt aangegeven dat de herschikking van budgetten betreft. Geldt dit voor alle door u aan te stellen gremia? Dan even terugkoppelend op dat bestuur. En wat betekent dit voorstel voor het huidige personeel en de accommodaties? Worden deze één op één overgenomen? Is er bijvoorbeeld sprake van een baargarantie of werkgarantie? Er staat in de stichting, op de stichtingsstuk staat wel iets over wet overgang onderneming, maar dat heb ik geprobeerd op te zoeken, dat heb ik even niet kunnen vinden, dus vandaar de vraag. Verder vraagt mijn fractie zich af, voor wat betreft de salariering, betreffende de bestuurder en de raad van toezicht, of daar een bepaald maximum geldt en wat dan dat maximum voor salariering is. Dan, de WMO-raad geeft een signaal af over huurverhogingen en subsidie. U geeft aan dat u met subsidie eventuele huurverhogingen compenseert. Geldt dit voor alle organisaties die nu huren in de sociaal-maatschappelijke accommodaties? En hierbij denk ik dan bijvoorbeeld aan Kindercircus Acrobatico en zo zijn er meerdere. Kunt u aangeven welke dorpshuizen zelfstandig willen blijven en waarom deze niet willen aansluiten? Inmiddels weet ik dat die tweede kern en de oase is. Maar wat ik in het lijstje mis is bijvoorbeeld Battenverdorp. Zijn daar nog onderhandelingen over? Dan heb ik ook nog een vraag over het nieuwe dorpshuis en de nieuwe sporthal in Zwanenburg. Als die gerealiseerd zijn, hoe wordt dan in deze de exploitatie geregeld? Dorpshuis los van de sporthal? Of, nou, ik ben benieuwd hoe dat zich dan gaat ontwikkelen. En voorzitter, dan tot slot voor de eerste termijn. Wat is precies de tijdsplanning voor deze overgang en wat is het go-no-go moment voor de dorpshuizen? Dat is het voor de eerste termijn. Dank u.
Dank u wel, mevrouw De Zeeuw. Wie mag het woord geven? Meneer Mees was net iets eerder van de VVD. Meneer Mees, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet u eerlijk zeggen, nadat ik het stuk gelezen had, rest bij mij de vraag welk probleem wordt er nu eigenlijk opgelost. Natuurlijk is het zo dat exploitatie en beheer onderbrengen in een aparte stichting betekent dat die stichting focus kan hebben op exploitatie en beheer. En dat je mag verwachten dat er expertise opbouw is, wat uiteindelijk leidt tot een betere organisatie. Daarnaast is het zo dat de stichting Meerwaarde zich kan toeleggen op haar kernactiviteiten. Dat is volgens mij ook voordelig. Maar in het stuk wordt heel nadrukkelijk gesproken over efficiëntie. En dat impliceert toch dat we kennelijk op de een of andere manier efficiënter met geld ook omgaan. Wat ik dan graag zou willen zien, en ik ben dat stuk doorgegaan, ik kwam het verder niet tegen, is een kosten-batenanalyse waaruit blijkt dat de kosten die we maken uiteindelijk zeg maar meer baten gaan opleveren. Dus dat we een investering doen die uiteindelijk voordelig is en inderdaad die efficiëntie oplevert. Een tweede onderwerp wat mij in ieder geval opviel is dat er in het stuk staat van ja, we zijn alvast begonnen met de stichting op te richten. Dat mag allemaal formeel, maar ik vond het op zijn minst niet zo netjes. Want het is toch wel fijn als je als raad ergens wat over mag vinden. En dat dan ook het gevoel blijft bestaan dat je er nog wat kan vinden, dat je invloed kan nemen. En op het moment dat die stichting er al staat, geeft dat toch wat meer het gevoel van een fait accompli. Heb ik dan alles gezegd in de eerste termijn?
Meneer Mees, mevrouw Van der Helm wil u wat vragen. Mevrouw Van der Helm, gaat u gang.
Ja, ik wil van mijn collega weten of u het met mij eens is dat de besluitvorming van een stichting een verantwoordelijkheid is van het college. Wij worden natuurlijk als raad wel op basis van deze nood en de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen hierover te uiten. Maar we moeten toch met mij eens zijn dat dit een verantwoordelijkheid is van het college.
Meneer Mees.
Ja, volgens mij heb ik dat ook gezegd. Dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Het is inderdaad zo dat we formeel hier geen zee in hebben. Maar als je dan toch een stuk voorgelegd krijgt en je mening daarnaar gevraagd wordt, is het wel zo netjes om er even mee te wachten. Dat was volgens mij mijn opmerking. Verder staat er in het stuk dat de maatschappelijke functie altijd de boventoon moet voeren ten opzichte van commerciële activiteiten. Dat begrijp ik op zich wel, dat uitgangspunt. Maar ik wilde wat voorleggen. Ik kan me voorstellen dat er maatschappelijke activiteiten zijn waarvan je zegt van ja, moeten die nou wel voorgaan ten opzichte van die commerciële activiteiten. Want het draagvlak in het verzorgingsgebied is dermate klein dat je je af moet vragen of je die maatschappelijke activiteit überhaupt door moet laten gaan. Ik zou me kunnen voorstellen, en het is meer een suggestie naar het college, dat je een percentage van het verzorgingsgebied als ondergrens neemt om maatschappelijke activiteiten te verrichten. En dat als je onder die ondergrens zit, dat je ze nog steeds kan uitvoeren. Maar dat je, als er een commerciële activiteit gelijktijdig plaats kan vinden, dat je dan kan kiezen voor de commerciële activiteit. Dat is het voor de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Meester. Gaan we naar de heer Zwaneveld, ChristenUnie, SGP. Meneer Zwaneveld, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Deze nota is ook door onze fractie als positief ervaren. Professionaliseren, prima, zolang het ondersteunend is aan de sobere financiële beleid die de sociaal-culturele accommodaties voeren. We zien voordelen in de continuïteit van beheer en exploitatie, met name het bundelen van krachten, de zogenaamde synergie en het behalen van efficiëntievoordelen. Onze fractie ziet in het voorstel meer ruimte voor de inbreng en bijsturing van de geboden voorzieningen. Iedereen lijkt echter heel positief te zijn, maar wat ik mis zijn de eventuele twijfels die spelen onder de besturen. Zijn er twijfels en of tegenstanders van deze nota? En zo ja, wat zijn hun argumenten of punten van zorg? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaneveld. Meneer Soerwan van GroenLinks, gaat uw gang. Voor de mensen die trouwens nog staan, er staan hier even nog wat stoelen, hoor. Die mag u er voor mij wel even bijpakken als u denkt van ik wil even, even zitten. Mevrouw, meneer Soerwan, mevrouw Soerwan. Meneer Soerwan, gaat uw gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nee, ga ik niet. Voorzitter, dank u wel. Het meeste is al gezegd. Er zijn aardig wat informatieve vragen gesteld aan de portefeuillehouder die hij ongetwijfeld goed gaat beantwoorden. Ik had precies hetzelfde gevoel als de heer Meester toen ik het stuk las. Van, wat wordt er nu anders? Wat wordt nu verbeterd? Welk probleem willen we nu oplossen? En dat, die vraag had ik nog steeds na het lezen van dit stuk. Ik snap wel dat het de uitgangspunt van het college is. We willen toe naar een efficiënte, doelmatiger gebruik van middelen. Hè. Het staat ook letterlijk een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement is ons uitgangspunt. Daar kan ik alles bij voorstellen. Maar wat onze fractie ook belangrijk vindt, is het personele rendement, om het zo te zeggen, van welke gevolgen heeft dit voor het personeel, zittend personeel? Worden ze beter van, worden ze slechter van? Dat is eigenlijk onze belangrijkste vraag in deze kwestie. Er werd net in ieder geval aangeroerd van is er een vrijwillige keuze om toe te treden door de stichting of niet? Is dat hen opgelegd of was er een keuze voor hen? En brengt me tot een volgende vraag. In hoeverre is het onomkeerbaar? Stel je voor dat je als wijkcentrum of dorpsraad zegt van, nou, we willen toetreden tot deze stichting. Kan zij na een jaar zeggen van, nou joh, het bevalt ons niet, we willen eruit. Ik ben heel benieuwd hoe dat precies in elkaar steekt. Ik wil daarbij houden, voorzitter. De meeste vragen zijn al gesteld.
Dank u wel, meneer Soerwan. Kijk even naar mevrouw Zets, Democraten Halemeer. Mevrouw Zets, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Het college vraagt ons onze wensen en bedenkingen te geven. Dat zal ik doen. Na lezing van de nota kreeg ik het gevoel van een efficiënte operatie. Een nieuwe stichting gaat wijkcentra en jongerencentra beheren. Op papier lijken het goede inspraakmogelijkheden. Denkt u wat ons betreft aan twee dingen. Het formeel werkgeverschap. Krijgt het huidige personeel op tijd duidelijkheid en ook duidelijkheid of ze een baangarantie of een werkgarantie krijgen. Als tweede het beheren van het onroerend goed. We hebben landelijk voorbeelden als Vestia en Amarantis, duidelijk. Maar ik neem aan dat het college hier zeer prudent mee omgaat en geen al te dure huisvesting gaat regelen. Nu is mij ter oren gekomen dat veel dorpshuizen tot stand zijn gekomen door eigen geld van inwoners. En dan vind ik het een beetje vreemd dat de VVD opmerkt dat commerciële activiteiten soms voor zouden moeten gaan. Ik vraag me af of dat correct is.
Is dat een vraag aan de VVD of aan de wethouder, mevrouw Zets?
Aan allebei eigenlijk. Dank u voor
dan geef ik, dank u wel. Geef ik eerst meneer Mees even de gelegenheid om daarop te reageren. Kort.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik heb volgens mij geprobeerd te duiden dat als je wil dat exploitatie en beheer wat meer daadkrachtig aangepakt wordt, dat je de vrijheid moet geven om keuzes te maken. En als je het helemaal dichttimmert door ieder maatschappelijke activiteit per definitie voorrang te geven, dan timmer je het aan die kant helemaal dicht. Ik kan me voorstellen dat als je onder een maatschappelijk draagvlak van 0,5% zakt, ik noem maar even wat, dat je zegt van ja, weet je, leuk als het op een vrij moment kan. Maar op het moment dat een commerciële activiteit blokkeert, geven we ze de mogelijkheid, de exploitanten, om te kiezen voor een commerciële activiteit. En dat is puur een denkrichting.
Mevrouw Landstad wil daar even op reageren. Mevrouw Landstad.
Nog even daarop doorgaan, meneer Mees. Pleit u nou eigenlijk voor, als er helemaal geen maatschappelijke activiteiten in zo'n dorpshuis plaats meer vinden en zo'n accommodatie, dan zakt het onder de grens, dat u het eigenlijk gewoon wil vercommercialiseren, dus dat het eigenlijk gewoon een commerciële instelling moet worden? Want dat hoor ik u eigenlijk zeggen.
Meneer Mees.
Nou, dan druk ik me verkeerd uit, want volgens mij is de kern is een maatschappelijke activiteit die je moet verrichten. Dus in de meeste gevallen zullen er maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Ik zeg alleen, als je de mogelijkheid hebt om een keuze te maken tussen maatschappelijke activiteit en een commerciële activiteit, en die maatschappelijke activiteit is van die aard dat je eigenlijk niet zoveel mensen schaadt als je zegt van dat gaan we op een ander moment doen, dan moet je de vrijheid hebben om die commerciële activiteit voor te laten gaan. En nogmaals, het is een denkrichting waarvan ik denk van laten we nou samen met elkaar nadenken of dat een mogelijkheid is die we kunnen ontdekken, of dat we dat per definitie dichttimmeren.
Nog één keer, mevrouw Landsaat.
En mag ik dan even vragen, en wie wil u dat dan laten beoordelen? Want dat is dan ook wel een belangrijke. Wil u daar de programmacommissie, de gebruikersplatform voor gebruiken, of wil u gewoon de stichting dat laten besluiten? Want dat is best een cruciaal verschilpunt in de doelstelling van deze instellingen.
Meneer Mees.
Ja, u heeft helemaal gelijk. Nou ja, volgens mij staat het ook in het stuk. De stichting mag uiteindelijk beslissen. Daar zijn ze beheerder en exploitant voor, of exploitant-eigenaar voor. Tegelijkertijd hebben ze een gebruikersplatform en de horizontale programmering, waar ze de programmering, de lokale programmering die ze moeten waarborgen. Dus gebruikers en de mensen die het verzorgen, hoe noem je die mensen? De beheerders. Die moet je in samenspraak tot keuzes laten komen. En volgens mij is dat wel goed afgedekt in het stuk. Dat vond ik nou juist een heel erg goed stuk, waarvoor compliment.
Dank u wel, meneer Mees. Wij constateren voor de verslaglegging dat D66 niet aanwezig is bij deze sessie. Sorry? En sociaal, ja, u heeft gelijk, sociaal rechts halen we meer. Dat zeg ik op D66 niet en sociaal rechts halen we meer niet. En ik geef daarom voor het woord aan de portefeuillehouder, meneer Bak. Meneer Bak, gaat u gang.
Ja. Laat ik nou gewoon met de laatste sprekers beginnen. Dat doe ik vaker. Dat zit nog wel best in je hoofd. Ja, dat is het nadeel als je de eerste spreker bent. Want zo snel als u praat kan ik niet schrijven, kan ik u vertellen. Mevrouw Sets heeft het over werkgarantie en velen van u hebben het over werkgarantie gehad. Mevrouw Sets, u kent de wet overgang van onderneming. Ja, die bepaalt dat werknemers overgaan op het moment dat een onderneming, een stichting of een onderdeel daarvan of een bedrijfsactiviteit overgedragen worden. Wij hebben dat ook gecommuniceerd, de mensen weten dat ook. Ook met meerwaarde is dat gecommuniceerd. Ik hoop dat de mensen dat inmiddels ook weten. Zij gaan over met dezelfde arbeidsvoorwaarden als zij nu hebben. Zij gaan over met dezelfde anciëniteit. Dat betekent dat de nieuwe werkgever die optreedt ook de jaren dat zij als in dienst zijn geweest van meerwaarde, dat die meetellen voor hun arbeidspositie. Dus er zal, wat dat betreft, zal er voor de mensen zal er geen enkele nadelige effect. En ik hoop dat ze met plezier kunnen werken, meewerken aan die nieuwe stichting en de wijze waarop het beheerd wordt. Ja, meneer Soehaban, ja, u heeft ook gevraagd over de gevolgen van het personeel. Dus het is de keuze om nou te kiezen voor de stichting, is die vrijwillig? Nou, vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad. Daar zaten de besturen bij. We hebben uiteengezet wat de bedoeling is. En ja, het is geheel op basis van vrijwilligheid is het gebeurd. Twee van de besturen hebben ervoor gekozen om zelfstandig door te gaan. En dat is een goed recht, want het is van meet af aan is de vrijwillige keuze geweest. Ja, u geeft mij de suggestie om nog een keer met de besturen die niet meegaan in gesprek te gaan om hen er toch van te overtuigen. Ja, ik denk niet dat we dat hoeven te doen, want het is uit en te treuren is het met de mensen besproken. En zij hebben hun eigen reden om dat niet te doen. Zij willen hun zelfstandigheid behouden. Mochten zij, dat kan natuurlijk gebeuren, in de toekomst zien onder een nieuwe stichting het beheer eigenlijk op een veel makkelijker manier gaat, waardoor je van veel zorgen verlost bent, dan kunnen ze altijd toetreden. Het is niet zo dat het een gesloten systeem is waar mensen niet meer in kunnen toetreden. Andere vraag is, ik doe het even uit mijn hoofd, als je nou na een jaar denkt van dit is niks, kan je eraan of kun je dan uittreden? Ja, dat is natuurlijk niet zo vreselijk makkelijk, want op het moment dat je dat doet, zullen er wel voorwaarden aan gesteld moeten worden. Want als dat gebeurt, zul je op dezelfde manier als de stichting nu haar vakbekwaamheid heeft, zul je die zelf ook in de praktijk moeten brengen. Dat betekent dat het niet, dat je dan niet zomaar kan beginnen voor de Vaakweg, dan zul je dus een kwaliteitscriteria moeten voldoen. Want dat is ook wat gevraagd wordt van de stichting. Dat is die professionalisering. Wat we willen, dat is dat bijvoorbeeld een meerwaarde, hè, de welzijnsorganisatie, dat die zich bezighoudt, kunt u ook lezen in het stuk, met datgene waar ze nou heel goed in is. Dat zijn de activiteiten die ze verricht. En dat het andere, waar je dus echt, wat je echt vakmatig moet beheren, dat je dat aan een professionele partij moet overlaten. Ja, meneer Zwaneveld zegt, wat zijn nou de twijfels van de besturen? Ja, er zijn geen twijfels bij de besturen. Degenen die meegaan, die doen dat con amore, zoals dat heet. Meneer Mees die heeft een opmerking gemaakt, even los van die opmerking die u maakte over het uitwisselen van maatschappelijke activiteiten tegen commerciële activiteiten. Daar kom ik straks op terug. Maar u zegt, ga je nou efficiënter met geld om en ik zou zo graag een kost-baat-analyse zien. Daar hebben we eigenlijk nog geen idee van. Wij gaan dat inrichten en wij zullen zien wat na een jaar de kosten zijn. Als die kosten lager zijn, dan zult u in de begroting zullen zien dat daar een lager bedrag voor ingeboekt gaat worden dan nu. En ik moet zeggen, ik heb enige hoop dat dat ook inderdaad het geval zal kunnen zijn. Ja, er ontstond net een toch wat diffuse discussie over het uitwisselen van commerciële of van maatschappelijke activiteiten tegen commerciële activiteiten. Als u zegt, als er nou in een dorpshuis eigenlijk geen maatschappelijk draagvlak is en ja, het is 1,5%, dan heb je het over een situatie waarin mensen dus geen gebruik meer maken van het dorpshuis. Dat is nou net wat we niet willen. Ik begrijp wel, op het moment dat dat zo is, dan is het dus leeg. En dan is er ook automatisch meer ruimte voor commerciële activiteiten. Maar juist door meer zeggenschap te geven aan de inwoners, iets wat op dit moment niet het geval is, ja, hopen wij dat er meer activiteiten komen, omdat inwoners nu ook kenbaar kunnen maken wat voor activiteiten zij graag in de dorpshuizen gerealiseerd zien. Wij zien dat als een uitstekende vorm van burgerparticipatie. En we denken ook dat als grotere delen van de bevolking, hè, van mensen in wijken en kernen mee gaan doen aan die activiteiten, dat dat heel goed is voor wat we dan met dat mooie woord sociale cohesie noemen. Mensen leren elkaar kennen en we weten allemaal uit ervaring, mensen die elkaar kennen, gaan meestal aardiger met elkaar om. Hè? Dan, het is, u zult misschien dat zelf ook wel eens meegemaakt hebben of gehoord, als je het goed met je buren kan vinden, heb je ook minder snel ruzie met je buren. Ja, waarom nu wel een stichting oprichten zonder de raad te consulteren? Ik geloof dat het ook een vraag van meneer Mees was. Ja, dit is natuurlijk niet de eerste bijeenkomst die we hebben over dit onderwerp. Dat hebben we gehad in 2009, als ik me niet vergis. Maar we hebben ook in januari 2010 hebben we ook nog eens een keer. Dus dit is een logisch vervolg op datgene wat toen, en dat neem ik u in het geheel niet kwalijk, want het zijn ook momenten geweest dat u geen deel van deze raad uitmaakte. Dus dat behoort niet tot uw geheugen. Maar dit is de derde en definitieve stap. Dus ja, go, no, go moment, dat is er niet meer. We gaan dit gewoon doen. De positie van Bad Hoeverdorp. Ja, dit is opgesteld in februari en toen waren we met Bad Hoeverdorp waren we nog in gesprek. Die hebben inmiddels een keuze gemaakt. Die hebben gezegd, we treden toe. Maar op dat moment ja, was dat nog niet bekend. Ja, Hart van Zwanenburg, nou, daar gaan we behalve een sporthal, gaan we daar ook een mooi dorpshuis gaan we daar neerzetten. Er leeft enige twijfel bij de inwoners van Zwanenburg, heb ik gemerkt, of we dat wel gaan doen. Maar we gaan dat echt doen. Ja, en we zullen daar met het huidige bestuur zullen we in overleg treden om te kijken, ja, wat is voor hen de meest geëigende voor je? Er zijn drie mogelijkheden. Het is of het huidige bestuur wat het doet, of zij komen tot een keuze, maar dat weten we nog helemaal niet. Het is een vrije keuze om te zeggen we treden toe. En we moeten natuurlijk ook nog kijken, hoe gaan we om met de exploitatie van de sporthal? Nou, die sporthal, daar hebben we nu afspraken over gemaakt. Hoe dat allemaal beheerd gaat worden. Nou, dat is iets wat we alleen maar in overleg, ja, met Zwanenburg tot stand laten komen. Er is iets gevraagd en dat was mevrouw De Zeeuw over dat. Ja, u heeft iets gevraagd ook over de salariering. Nou, u weet wij wat de salariering is, dat weet ik niet. We weten in ieder geval wel dat wij hier een strak afgesproken maximum hebben in de polder. Dat is, niemand mag meer verdienen dan de hoogste ambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer. Dus als iemand meer verdient, dan wordt er geen subsidie verstrekt. Zo hebben we dat gewoon weer geregeld met elkaar. En ik weet niet wat de marktconforme salaris is van een directeur van een dergelijke stichting. Daar ga ik ook niet over. Ik merk dat wel op enig moment de voorstellen die we daarover krijgen. Ja, er is nog wat meer gezegd over de accommodatie afstemmen op de gebruikers. Ja, de accommodaties die worden afgestemd op de gebruikers. Ik heb daar, mevrouw Buttrou heeft er iets over verteld. Ik heb dat net al aangegeven. Nou, mevrouw Landsaat, ja, u zegt, dat was uw opmerking over, gaan nog eens met die bestuurders in gesprek. En meneer Spijker zegt, wat zijn de kosten van de consumpties? En volgens mij hebben we het laatst al een keer eerder met elkaar over gehad. Het belang van de gebruikers staat gewoon voorop. Dit is niet een commerciële stichting of een commerciële organisatie die het gaat exploiteren. Dit is een stichting waarvan het de bedoeling is dat ze dat op een uitermate efficiënte manier gaan doen, waarbij het belang van de gebruikers voorop staat. Dus het is niet zo dat je nu dieper in de buidel moet gaan tasten. En als u mij vraagt, kan je garanderen dat in de toekomst het kopje koffie dezelfde prijs houdt? Dat kan ik ook niet garanderen als meerwaarde het blijft doen. Dus dat is. Meneer Spijkers vraagt, waarom doen de 6 mee en 2 anderen niet? Ja, ik heb niet punt voor punt van al die besturen. Die hebben niet aangegeven dit en dat en zus en zo zijn de gronden waarop we mee willen doen. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het in hun ogen goed is om de activiteiten door de stichting te laten. En wat ik net al heb aangegeven, ja, de anderen doen dat niet. U heeft een opmerking gemaakt over buitenkraag en de gymzaal. Ja, dat valt geheel buiten het bestek van deze nota. Maar ik heb daar wel zelf nota van genomen en ik zal kijken wat er gaande is. Voorzitter, naar mijn idee heb ik nu de vragen beantwoord.
Meneer Bak, dank u wel. Ik denk dat er heel wat mensen weer thuis heerlijk zijn ingeslapen. Ik bedoel niet negatief, maar uw rustgevende stemgeluid, dat doet mensen altijd bijzonder veel goed. Dus ook dank u voor. Goed, we gaan door met de tweede termijn. Meneer Mees, geef ik het woord aan meneer Mees. Gaat u gaan, meneer Mees, van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. En ook wethouder.
Ik ben helemaal van slag op.
Wethouder Bak, ook bedankt voor het antwoord. Ja, ik wil toch even naar het stuk. Daar staat onder het kopje, wat mag het kosten? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen over het oprichten van een stichting ter kennis van ons te brengen. Dus u vraagt nu aan ons om onze wensen en bedenkingen over het oprichten van een stichting nu ter kennis van u te brengen. En dat is de reden waarom ik zeg, ook al hebben we het er in 2009 en 2010 over gehad, het is een beetje raar dat u vraagt of wij nu onze wensen en bedenkingen ten opzichte van het oprichten van de stichting ter kennis willen brengen, terwijl de stichting al is opgericht. Daar gaat het dan over. En nog even ter verduidelijking wat ik nou precies bedoel met die commerciële versus die maatschappelijke activiteit. Ik zal dat even met een voorbeeld doen. Ik begrijp dat een dorpshuis en dat alle andere gebouwen natuurlijk in de kern staan voor de maatschappelijke activiteit. Maar stel, even een casus, dat er een bingoavond georganiseerd gaat worden waar, als je dat zo gaat meten, 5 mensen gaan opkomen draven. Terwijl je een dorpsfeest zou kunnen geven waar het in potentieel het hele dorp komt. Dan vind ik dat die stichting de vrijheid moet hebben om dat soort afwegingen te maken. Ik begrijp ook wel dat het niet een grote commerciële activiteit moet worden. Maar ik vind wel dat je als stichting afwegingen moet kunnen maken per onderdeel. Dus het gaat niet zozeer over het in het algemeen onderbrengen van gebouwen voor commerciële activiteiten. Dat was even de verduidelijking en de toelichting op mijn opmerking.
Meneer Mees, dank u wel. Wie mag ik het woord geven voor eventueel een tweede termijn nog? Meneer Spijkers van, ook maar even kijken, 1 halen we meer. Dank u wel. Gaat u gang, meneer Spijkers.
Dank u wel. Voorzitter, ik had nog dat 2 vragen niet helemaal beantwoord waren. Ik vroeg of valt de commercialisering ook het verhuren van ruimtes voor training en recepties aan bedrijven, of dat mag? En ik had nog gesproken over de programmaraad. Mogen ze alleen adviseren of mogen ze ook uitvoeren? En dan in het kader van de commercialisering. Ja, ik kan me enigszins, meneer Mees, wel volgen. Niet dat je nou zegt, je hebt een heel klein groepje mensen. Excuus, ik ga helemaal relax achterover zitten. Zet die opzij en we hebben een grote partij die we kunnen doen. Maar dat je geld kan maken om de stichting te voeden, dat wel. Ik zeg alleen als dat clubje jarenlang al bingoavond heeft en al is het voor 5 mensen. Ja, dat zou je moeten doen. Maar dan kan je wel tegen zo'n organisatie zeggen, van 10 tot 11 zijn die mensen aan bingoen. En daarna kan je. Dat je wel open moet staan. Dit was mijn...
Dank u wel, meneer Spijkers. Ik kijk naar Ja, mevrouw de Zeeuw van de HAP. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog drie vragen die volgens mij niet helemaal zijn beantwoord. En dat gaat dan, in het voorstel wordt gesproken over raad van toezichtmodel en een directeur. En de vraag was, welke gremia wordt in dat kader, in dat organigram precies opgericht? Is het een bestuur of een bestuurder? In het stuk is ook sprake van een secretaris. Dus het kan zijn dat er meerdere mensen daar, die worden niet opgericht, maar wel aan de oprichting gaan meedoen. De vraag over herschikking van de budgetten. En de vraag was, geldt dit voor alle door aan te stellen gremia? Dus er wordt een budget geherschikt, er worden mensen aangenomen en gaat dat binnen dat budget, binnen die herschikking? Dat is eigenlijk de vraag. En de derde was, dat stukje van de WAO-raad die dat signaal over huurverhogingen en subsidie heeft aangegeven. En mijn vraag was, geldt dit voor alle organisaties die nu huren in deze sociale accommodaties? En dan gaf ik als voorbeeld Kindercircus Acrobatica. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Zeeuw. Dan geef ik nu het woord aan de heer Souawan van GroenLinks. Meneer Souawan.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal fracties net het woord commerciële activiteiten horen noemen. Misschien dat de wethouder aan kan geven wat nu wel of niet onder commerciële activiteit wordt verstaan, zodat we verwarring van definities of verwarring van begrippen voorkomen. Even ten aanzien van het al dan niet toetreden tot de stichting. Het zijn er nog twee onafhankelijke clubs die dan zeggen van nou, dorpshuizen die zeggen van nou, we willen daar niet onder vallen, maar u geeft aan, ze kunnen ten alle tijde daar onder vallen. Tegelijkertijd geeft u aan van als je eruit wil, dan moet je wel voldoen aan een aantal professionaliteitsvoorwaarden. Maar ik ga ervan uit dat het ook geldt voor de twee onafhankelijken die niet zijn toegetreden, dat ze ook een bepaalde vorm van professionaliteit moeten hebben of niet. Dat zou ik heel graag willen weten. En de vraag die daaraan gerelateerd is, ik neem aan dat ze ook subsidie krijgen. Dus ik neem aan dat ze sowieso moeten voldoen aan x aantal eisen. En in hoeverre die eisen verschillen van dat van de stichting. Dat is het voorlopig. Dat is het sowieso op mijn tweede termijn.
Dank u vriendelijk. Dan geef ik het woord aan mevrouw Landsaat van de PvdA. Gaat uw gang, mevrouw Landsaat.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder danken voor zijn antwoorden. En ik begrijp dat die mensen dus, of de twee die niet willen, gewoon toe kunnen treden. Dat is duidelijk nu, dat gewoon kan. En die commerciële activiteiten, ik blijf er toch even nog over nadenken. Kijk, een dorpsfeest, dat is geen commerciële activiteit, want dan mag het hele dorp. Maar de PvdA wil toch wel voor pleiten dat toch voor ons die dorpshuizen en die wijkcentra toch het meest moeten gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden. En gewoon dat de, ik roep alle burgers op van Haarlemmermeer, gewoon ga in je dorpshuis, in je wijkgebouw, gewoon zorgen dat er leuke activiteiten zijn. Want dat vind ik heel belangrijk. Want het moet niet zo zijn dat een oudere clubje 's avonds aan het bingo is en die opzij geschoven wordt door een commerciële activiteit. Want ik bedoel, een commerciële activiteit kan dan in een gewone commerciële exploitatie of gewoon in een andere ruimte plaatsvinden, een café of weet ik wel wat. Dus wat ons betreft, het eerste doel is het maatschappelijke doel. En op het tweede, als het helemaal niet lukt om de exploitatie rond te krijgen, kan je nog kijken of er ruimte is. Maar de programmacommissie en de gebruikers gaan eerst voor de maatschappelijke doeleinden wat ons betreft.
Punt. Meneer Mees, u wil even reageren op mevrouw Landsaat. Gaat u gang.
Ja, mevrouw Landsaat van de Partij van de Arbeid is in mijn hoofd gekropen. Want ze zegt precies datgene wat ik nou precies bedoelde te zeggen. Het gaat mij niet zozeer om de maatschappelijke activiteiten verdringen. Natuurlijk is het primaire doel het verrichten van maatschappelijke activiteiten. Het gaat mij zeg maar om, ga je heel rigide zeggen, het mag nooit ten koste van de maatschappelijke activiteit gaan, een commerciële activiteit, of zeg je nee, ik geef wat meer ruimte, er moet een soort van ondergrens komen, procentueel.
Ik hoop dat mevrouw Landsaat vanavond nog wel uit uw hoofd gaat, meneer Mees, maar dat terzijde. Wie kan ik u nog het woord geven voor het tweede termijn? Meneer Zwaneveld, ChristenUnie SGP, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben toch een beetje in verwarring gebracht. Ik heb in mijn eerste termijn gesproken over dat professionaliseren prima is, zolang het ondersteunend is aan de sobere financiële beleid van deze sociale culturele accommodaties. Ik heb de wethouder horen spreken over dat de kosten lager zullen zijn, dus ook in de lager in de begroting worden geboekt. Maar ik zie in het stuk, zie ik een stuk overhead gecreëerd worden met een salaris wat niet boven de meest verdienende ambtenaar mag komen. En ik denk van ja, dat gaat geld kosten. Ten koste waarvan?
Dank u wel, heer Zwaneveld. Is er nog iemand die het woord... Ja, mevrouw Butter van Fortse, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de heer Bak had het al even genoemd dat het voor ons een heel belangrijk punt is... dat de behoefte van de gebruiker of de eventuele toekomstige gebruiker... want inderdaad, hè, er mogen wel weer meer gebruikers de kant op gaan... dat dat voor ons heel erg belangrijk is. Daarom wil ik nog even aangeven dat wij de splitsing van de programmacommissie... en gebruiksplatform, dat wij dat niet zo erg zien. Dat zou één moeten zijn. Dat wil ik nog even meegeven. Dank u wel.
Mevrouw Butter, dank u wel. Mevrouw van Helm, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn?
Nou, voorzitter, wij hadden geen vragen, maar we hebben wel in belangstelling geluisterd naar de portefeuillehouder om een en ander te verduidelijken. Voor het CDA is de nota helder. Op bladzijde 5 staat het nog eens nadrukkelijk dat een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement het uitgangspunt is. En dat, even kijken, hierbij hebben in de omgeving en wijk de gewenste maatschappelijke activiteiten altijd voorrang. Nou ja, dat is voor mij helder, ook het financieel plaatje. Dus nee, ik heb geen verdere vragen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw van der Helm. Dan geef ik het woord aan de heer Bak voor de portefeuillehouder voor de beantwoording
dank
van de
probleemvraag. De eerste die ik zal beantwoorden is mevrouw Butter. U zegt, waarom nou die splitsing? Nou, wij vinden die splitsing noodzakelijk, ook om de juiste breedte te krijgen. Om zoveel mogelijk mogelijkheden te hebben, ja, om van meerdere hoeken ja, te weten datgene wat gewenst wordt, wat gedaan moet worden. Meneer Zwaneveld, die heeft het over soberheid en die is van...
Meneer Bak, één moment, mevrouw Butter, wilt u wat vragen? Mevrouw Butter van Fortse, gaat u gang.
Maar begrijp ik dan wel dat er in die programmacommissie een duidelijke gebruiker zal aanwezig zijn? Want ik zie het meer als een stoel aanschuiven.
U ziet geen stoel aanschuiven?
Ik zie het als meer als een stoel aanschuiven. Dat de gebruiker in het programmacommissie moet zitten.
Ja, ik begrijp u niet. We hebben twee gremia die tot doel hebben ervoor te zorgen... dat de inbreng van de inwoners zo groot mogelijk zijn. En wij zullen met u gaan delen op de wijze waarop dat gebeurt. U krijgt ook... daar verslag van, want dat doen we in de wijze zoals we dat in onze bestaande cyclus doen. Maar wij zijn van mening dat waar we nu voor gekozen hebben, dat de manier is die het beste werkt in deze situatie.
Okay.
Als ik nu verder mag naar meneer Zwaneveld, ik denk dat ik uw vrees heb.
Dat mag u nog niet, sorry. Meneer Soerwan, wil u ook nog wat vragen? Meneer Soerwan, gaat u gang.
Via u, voorzitter, begrijp ik mevrouw Butter goed dat u zegt van waarom zijn er überhaupt twee gremia? Moet er niet gewoon één zijn? Is dat die vraag, meneer?
Mevrouw Butter.
Ja, dat is mijn idee. Dat er juist die gebruikers en het programma, dat moet samen één zijn. Niet dat ze één van de twee er niet is, nee, samen één.
Duidelijk, dan mag ik meneer Bak verder gaan met zijn betoog. Meneer Bak.
Het gaat over wat u bent in verwarring, meneer Zwaneveld. U denkt, hoe kan dat nou toch? Hoe kan het nou toch goedkoper gaan allemaal? U ziet, ten eerste benoemen we niet alleen de soberheid, maar we nemen een budget op wat ook het huidige budget is wat gegeven wordt. Ik heb niet aangegeven dat we daar nu gaan besparen. Wat ik heb gezegd is, op het moment dat blijkt dat de besparingen plaats kunnen vinden, dan zullen we dat in een volgende begroting zullen we dat kenbaar gaan maken. En natuurlijk, als je iemand een stichting laat besturen op deze manier, heeft die meneer een salaris. Nou, ten opzichte van het totale budget wat er is, ja, heeft dat salaris ja, geen impact in ieder geval op de activiteiten die zullen plaatsvinden. Meneer Soerwan maakt een terechte opmerking over de professionaliteit van de twee besturen die niet toe willen treden. Ja, die moeten aan voorwaarden voldoen, want anders zouden ze ook geen subsidie kunnen krijgen. Alleen wat ik aangaf is dat de professionele stichting dat die aan zeer hoge kwaliteitseisen zal voldoen. En dat op het moment dat je eruit treedt, er dus een vermindering van kwaliteit plaatsvindt. En we van mening zijn dat je dan ook als zelfstandig bestuur moet voldoen aan de kwaliteitseisen die ook aan de stichting zijn gesteld. Ja, mevrouw de CEO die heeft, ja, er komt een bestuurder directeur en er komt een raad van toezicht. Ja, en wat u heeft over de WMO-raad, die heeft iets gezegd over, ja, over de subsidies die verstrekt moeten worden. Ik heb die niet tot op de cent nu in beeld. Acrobatico heeft u nu als voorbeeld gebruikt. En zoals we ook in Zwaneburg gezegd hebben, wij zijn op dit moment met Acrobatico zijn wij in onderhandeling. Acrobatico krijgt overigens ook straks in Bad Hoeverdorp veel meer ruimte dan ze nu op dit moment gebruikt. Maar het bedrag wat aangegeven is, dat zal binnen het subsidiebudget, zal daar het een en ander mee gedaan worden. Maar ik kan u nu niet aangeven wat exact de subsidies zullen worden, maar dat mag u van mij ook niet verwachten en dat wilt u waarschijnlijk ook niet. Meneer Spijkers vraagt naar de mogelijkheid van commerciële activiteiten, bijvoorbeeld recepties. Dat was toch uw voorbeeld, ja. Die kunnen altijd gehouden worden. Ik wil nog één opmerking maken over maatschappelijk en commercieel. Kijk, als je een bruiloft houdt, dan is dat geen commerciële activiteit. Maar je kan wel een bedrijfsfeestje, zou je kunnen houden. Maar een dorpshuis is natuurlijk niet een eenkamerwoning, waarin je maar één activiteit kan plaatsen. Dus
meneer Bakker, ik ga u even onderbreken, want anders is mevrouw De Zeeuw zo meteen een vraag vergeten. Mevrouw De Zeeuw, gaat u gang van de hap.
Ja, nog heel even terugkomen, want het ging me net even te snel. Ik snap dat het bestuur onder de Raad van Toezicht komt, maar mijn vraag is meer, omdat het stuk daar niet helemaal duidelijk over is, bestaat het bestuur uit een bestuurder of een bestuur met...
Een directeur.
Of een directeur, inderdaad, dankjewel. Directeur met, ik vind in het stuk ergens een secretaris. Het kan zijn, bestuur kan bestaan uit één persoon, maar ergens anders in het stuk onder artikel 14... kan het bestuur ook uit meerdere personen bestaan. En daarom mijn vraag, valt dat altijd onder herschikking van de budgetten? Dat is eigenlijk de kern van de vraag.
Meneer Bak.
Er komt een bestuurder, een directeur-bestuurder, en er komt een raad van toezicht. Wij benoemen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht wordt aan ons voorgesteld ter goedkeuring. Er is nog een andere opmerking gemaakt dat meneer Meesu zegt, hoe kunnen wij nou eigenlijk iets zeggen over de stichting? Want u heeft hem al lang opgericht. Nee, wij hebben die stichting nog niet opgericht. De statuten die u hier ziet, dat zijn de statuten die naar de notaris toe gaan. Als u van mening bent dat dat totaal anders moet, en u bent dat in meerderheid, bent u dat van mening, en ja, dan zullen wij op enig moment zullen we daar uiteraard nota van nemen. Ja, als dat hout snijdt. Maar u heeft dus wel degelijk de mogelijkheid om daar het een en ander over te zeggen. Heb ik nou nog vragen openstaan? Ja, de programmaraad, gaat die adviezen geven of gaat die uitvoeren? Ja, de programmaraad gaat natuurlijk niet uitvoeren. Dat is niet degene die uitvoering geeft aan datgene wat er gedaan wordt. Zoals de programmaraad bij uw kabelaanbieder ook niet de maker van de radio- en televisieprogramma's is. Ik denk, voorzitter, dat ik vrij uitvoerig ben geweest in mijn beantwoording.
Dank u wel. Ik moet mijn excuses maken aan mevrouw Sets van Democraten Haarlemmermeer. Want ik heb u overgeslagen of ik nog voor een tweede termijn. Had u nog vragen voor een tweede termijn? Of niet? Ja, oké, dank u wel.
Voorzitter, mag de meneer Bak misschien zijn verhaal over de commerciële activiteiten nog even afmaken?
Ja,
want volgens mij bleef u midden in uw zin zitten.
Ja. Dat mag voor mij. Gaat u gang, meneer Bak, hoor.
Het uitgangspunt, dat is helder, dat is duidelijk, heb ik aan het begin ook gezegd. Het primaat ligt bij maatschappelijke activiteiten. Ten alle tijden. Dat gaat altijd voor. Is er ruimte voor commerciële activiteiten, dan kunnen die commerciële activiteiten die kunnen ontplooid worden. Dat is naar mijn idee ook niet meer dan meneer Mees wil en ook suggereert. En ik denk ook, meneer Spijkers, dat ook hetgeen is wat u wil. Ja, het zijn dorpshuizen. Ik heb net aangegeven wat het belang daarvan is. Ik heb aangegeven wat het belang is van inspraak van inwoners om meer activiteiten te kunnen doen. Dan mag het helder en duidelijk zijn waar het om gaat. Het gaat om de inwoners van Haarlemmermeer en hun activiteiten, maatschappelijke activiteiten.
Meneer Bak, dank u vriendelijk voor het beantwoorden van de vragen. We hebben het ruim binnen de tijd gered, zeker nog. We hadden nog 3 kwartier, maar dat is overbodig. Dus ik kan tot de conclusie komen in deze. De fracties hebben hun mening gegeven en aanbevelingen en resultaten die in het voorstel staan. De wethouder heeft deze keurig beantwoord. Mochten er nog vragen niet zijn beantwoord of later nog, is de wethouder natuurlijk bereid om die eventueel nog schriftelijk te beantwoorden. Maar volgens mij is dat niet in zaken doende. Dan dank u allen voor uw... Meneer Spijkers, kort nog.
Dit heeft niet hiermee te maken, maar vanavond toen mijn collega de partij heeft geïntroduceerd, is er een foutje gemaakt met de website-naam. De website die heet 1-, oftewel een minstreepje, haarlemmermeer.com en niet .nl. Dat zullen mensen willen zoeken.
Dat zullen de mensen vreselijk fijn vinden om te weten. Ik dank u wel voor uw...
Mag ik een vraag stellen?
Is dat de kom van commercieel?
maar dan begrijp ik de belangstelling.
Dat is waarschijnlijk. Ik sluit deze vergadering en wens u nog een fijne avond.
Goed, we gaan beginnen. Welkom. We gaan het hebben over spreektijden Raadsplein. En meneer Meijer wil graag 10 seconden de tijd. Gaat uw gang.
Ja, dan zijn we snel klaar mee. Dank u wel, voorzitter. Het is een uitstekend plan wat mijn fractie van harte ondersteunt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer. Wie mag ik dan het woord geven? Meneer Van Groeningen, doe maar.
Voorzitter, het is een uitstekend plan. We hebben alleen één kleine... Nee, dat moet ik niet zo zeggen. Dat past niet bij het beeld. We hebben één klein punt, laat ik het zo even zeggen. Er staat bij... Op pagina 2 bij 1, bij de besluiten. Ik heb een nieuwe bril, maar... Ja. Daar staat... Het gaat over het gebruik van de interruptiemicrofoons. En daar staat, deze dienen gebruikt te worden bij interpellaties. Nou, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar ook bij actualiteitsvragen. Debatten over moties vreemd en zo. Nou, alleen dat puntje actualiteitsvragen... Volgens mij is het zo dat we daar juist geen debat hebben. Dat zegt de voorzitter tenminste altijd als we het stiekem toch proberen. En nou kan ik niet het voordeel zie ik dan van, om dan die interruptiemicrofoons te gebruiken. Want dan kost het eigenlijk alleen tijd. Dat vind ik weer zonde. We zitten vaak al heel krap in de tijd, zeg maar, voor 6 uur. Dus ik zou voorstellen dat te schrappen en voor de rest... Heb ik in mijn fractie geen negatieve geluiden gehoord. Alleen eigenlijk maar geluiden dat het wel heel aardig is. Dat de doelstellingen in ieder geval die waren bedoeld wel bereikt gaan worden. Dus dat was het wat mij betreft.
Dank u wel. Mevrouw Sets.
Nou, ik ben ook binnen 10 seconden klaar. Ik vind het een prima idee. Dat wordt natuurlijk ook veroorzaakt doordat ik zelf in de WWR zit. Maar ik vind de plannen prima.
Dank u wel. Zal ik gewoon het rijtje maar afgaan, meneer Van Bezooijen?
Ja, ik was eigenlijk verrast bij mijn binnenkomst. Van, jullie waren al begonnen. En ik had het net 9 uur. En we zouden toch om 9 uur beginnen?
Zomertijd, hè?
Ja, anders had ik nog een uur later geweest, voorzitter. Zo. Zo erg is het ook weer niet. Nou ja, het voorstel als zodanig... Dat hebben we natuurlijk al eens wat eerder aan de orde gehad. Ook in het seniorenconvent, daar ligt ook de bron. En toen dacht ik van ja, wat moet je daar nu voor zinvolle dingen over zeggen? En toen speelde mij het citaat door mijn hoofd. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dus dan kun je maar beter je mond houden, want goud is toch meer waard dan zilver. Als ik mijn citatenboek erop naast laat, dan zie je meer dan 100 citaten die dan over spreken gaan. En daar gaat het ook over in het debat. Wat redenaars aan diepte ontbreekt, geven ze aan in lengte. Dat is er ook zo eentje. En wie veel praat, zegt veel domheden. Dus zelfs daar moet je waakzaam voor zijn. En ook ons uitgangspunt, de Bijbel, die spreekt over spreken. En die zegt, laat uw woorden weinig zijn. Dat staat in het boek Prediker. En dan denk ik, ja, gezien mijn spreektijd gemiddeld genomen, komt me dat ook wel goed uit. En men kan beter met zijn voeten struikelen dan met zijn tong. Nou, dus dan kan ik nu beter ophouden van wij kunnen wel instemmen met dit stuk.
Dank u wel, mevrouw Mulder.
Goed, eerste termijn neem ik aan. Dus het standpunt van GroenLinks mogen we hierin helder maken. Nou, over het algemeen gaan we mee met het voorstel. We hebben wel nog wat aanvullingen en vragen. Er wordt inderdaad in... even kijken... In ieder geval in het voorstel wordt ook gerefereerd aan het punt om sessies in debatvorm te laten plaatsvinden. We hebben daar wel de vraag over welke criteria liggen nou eigenlijk aan ten grondslag om een raadsdebat te laten zijn. Misschien moet daar nog wat werk op verricht worden. Hoe wordt dat beoordeeld? Dan hebben we wel als positief punt inderdaad dat interruptiemicrofoons veel benut zullen worden. Het college gaat staan. Die krijgen blijkbaar een eigen microfoon. Of gaan ze ook naar zeg maar die interruptiemicrofoons toe lopen? Dat was nog een vraag van ons. Hoe gaat dat in zijn werk? We vinden ook goed dat zeg maar in het tweede gedeelte, dat vinden we heel positief, kleinere fracties dus nu ook voldoende spreektijd krijgen of in ieder geval een bod kunnen komen. Dat is echt een positieve ontwikkeling, vinden we, wat gaat in vergelijking met de vorige werkwijze. Dus dat onderschrijven en daarom ondersteunen we ook de nieuwe werkwijze. We hebben als suggestie, zou het mogelijk zijn om iets van een spreektijdenklok of zo op te hangen. Zodat je ook zelf kan zien, wij spreken als op de veiling van, wij lopen terug. Zeker met die korte spreektijden, dan moet je enorm aan time management doen. Dus dat zouden we als raadsleden prettig vinden. Ja, we willen de... Wat zegt u? Ja, dat vind ik ook goed. Maar het signaal komt wel. Maar met 4 minuten spreektijd te verdelen over 2 sessies... en dan ook nog, dan mag je echt wel heel erg goed kijken wat je aan het doen bent. Dan hebben we nog het punt... wat we heel belangrijk vinden is dat de tweede termijn ook daadwerkelijk aan bod komt. En we merken dat het er nog wel bij inschiet. Dus dat vraagt echt wel van de voorzitters... scherpe sturing, denken wij. En ook, klinkt misschien een beetje vervelend vanuit de raad naar het college toe, maar de collegeleden wel echt zo kort mogelijk zien te houden. Want wat er nog wel eens gebeurt, is dat zij toch de tijd langer nemen of krijgen. En dan gaan de tweede termijnen eraan op. En dat willen we toch wel goed kunnen monitoren. En ja, er wordt ook wel gebruik van gemaakt, merken we. Op het moment dat dan geen beschikbare tijd meer is, dan worden er geen vragen meer beantwoord. En als dat dan niet meer kan, dan hebben we daar wel wat moeite mee. Dan moet natuurlijk niet het politieke debat en ook zeg maar het vraag en antwoord tussen raad en college in de weg staan. Een interruptie van Henk Kuipers. Gaat uw gang.
Ja, anders wordt zo'n saaie sessie. Maar mevrouw Mulder, als u vindt dat het college soms te veel tijd neemt en u zegt dan vervolgens ook nog dat er soms geen vragen meer beantwoord kunnen worden, dan zou u aan uw collega's, en dat geldt natuurlijk ook voor andere partijen in de raad, eigenlijk moeten zeggen dat het stellen van vragen zo veel handiger is om dat schriftelijk of telefonisch bij een ambtenaar of zo te gaan doen. En als het bij elkaar in vergadering zit, of het nou een raadsvergadering of een sessie is, dan is het bedoeld dat we van gedachten wisselen en niet de wethouder gaan overhoren. En de wethouders krijgen soms zo'n diarree aan vragen dat je ze niet eens kan kwalijk nemen dat ze er niet aan toe komen.
Ik ben hier de voorzitter, dus u mag nu antwoorden, mevrouw Mulder.
Wel. Nou, weet u bereidt eigenlijk de weg voor wat ik ook nog, eventueel voor de tweede termijn in de pocket had, maar ga ik u nu alvast zeggen. Ik neem aan dat, de ontwikkeling van de werkwijze van de raad hiermee niet definitief is afgerond. Ik hoop niet dat we op ons lauwer gaan rusten, want wat ons betreft zou dat debat nog veel meer centraal kunnen staan. Het is de vraag of überhaupt de wethouders nog wel aan het woord moeten komen. Misschien kunnen we dat wel veranderen.
Meneer Van Bezooijen?
Ja, toch zat ik wat te broeden op een vraag in de richting van GroenLinks. In dit voorstel staat heel expliciet aangegeven dat je politieke punt moet je maken in de eerste termijn. Bam, dat staat. En dan hou je ruimte over voor het debat in de tweede termijn. En ik sluit heel erg aan bij wat meneer Kuipers zei. Van ja, de vragen, de litanie van vragen, die moet je zoveel mogelijk beperken of op een andere manier afdoen.
U was klaar met uw eerste termijn, mevrouw Mulder. Dan ga ik door naar uw buurman, meneer Van der Kwast.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat moet ik hier nog van zeggen? Als de leden van het presidium, de sessievoorzitters, de senioren, allemaal hun wijze woorden hierover hebben gesproken, en ik als jongste raadslid, niet in leeftijd, maar wel in zitting, hier een kritiek op zou geven. Ik vind, zoals het nu gaat en in de vorige periode, vind ik dit veel levendiger en ik ondersteun van harte namens het CDA de nieuwe werkwijze. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hoorn.
Ja, dank u, voorzitter. Hoeveel spreektijd heb ik voor deze sessie? Ook 2 minuten maar houden, dan moet ik snel zijn. We hebben daar uitgebreid over gediscussieerd in onze fractie. Kunnen melden dat niet iedereen even enthousiast is over alle veranderingen die er zijn doorgevoerd. En dat heeft vooral te maken dat wij wel voor het debat zijn, maar dat het ook wel eens wordt gebruikt om voor de bühne vooral dingen te berden te brengen. Mensen die naar de interruptiemicrofoon lopen en eigenlijk alleen maar hun eigen punt maken in plaats van, en dan kun je wel mooi erachter zetten, vindt u ook niet, maar dat is eigenlijk een beetje flauw. Dus wij zijn op zich wel voor het debat, maar het vraagt wel wat van de voorzitters om te zorgen dat het dan ook echt een debat wordt en dus elkaar uitdagen om met argumenten en met vragen om argumenten te kijken of je elkaar kunt vinden dan wel of de verschillen helder kunnen worden gemaakt. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat wij hierop hebben. Ik vond de beslispunten die hier nu staan, daar heb ik wel één
verandering zou ik willen voorstellen, want volgens mij is het ook zo bedoeld. De beslispunt 2.5 staat in de tweede termijn wordt alleen nog via de interruptiemicrofoon verder gedebatteerd. Maar volgens mij is dat alleen maar bedoeld in het geval van een raadsdebat of een sessiedebat, zoals ik het maar even noem. En niet als er een gewoon debat is, wat een gewone sessie, zullen we maar zeggen. Verder vond ik het wel grappig dat we dus een besluit nemen dat iets uitdrukkelijk geen vanzelfsprekendheid is. Dus dat we, misschien moeten we dat wel eens vaker doen, dat is alleen maar voor de verrassing. Ik wil nog één opmerking maken en dat is het initiatief wat, ik zeg maar even trots op Haarlemmermeer, want zo heten ze toen nog, heeft ingebracht. En ik neem aan één Haarlemmermeer overneemt. Waarbij ze zeggen van, zorg nou dat amendementen en moties voor een bepaald tijdstip aanwezig zijn. Want dan kun je er ook goed op voorbereiden. Ik wou er dit over zeggen namens mijn fractie, dat we dat geen regel moeten laten zijn. Maar ik vind het wel, en dat is heel belangrijk om ook hier met elkaar te delen, dat het een moreel appel is om iedereen om dat te doen. Want we hebben in het verleden wel gezien hoe goed het debat kan worden op het moment dat het goed voorbereid is. Vandaag ook nog gezien met de motie Vreemde door de Verdag rondom de Olympische Spelen. Goed, als het niet anders kan, omdat het debat lopende de avond naar een andere conclusie leidt, dan zij dat zo. Maar het zou een moreel appel aan iedereen kunnen zijn om toch te zorgen dat op tijd moties en amendementen rondgestuurd worden. Dank u.
Meneer Meijer, interrupt.
Dank u voorzitter. Maar meneer Horens zegt het zelf ook al. Kijk, ik ben het in principe natuurlijk wel met hem eens dat je dat ruim van tevoren moet doorsturen. Maar de avond kan op zichzelf zo ontwikkelen dat een motie en een amendement alsnog tijdig of dezelfde avond nog gemaakt wordt. Dus daar moet wel ruimte voor blijven natuurlijk.
Dank u wel, meneer Kuipers.
Ja, voorzitter. Ik vind het altijd prettig om u een beetje te sarren. En ik overweeg dan ook een amendement in te dienen over, niet over 2 weken, maar als het RVO ter stemming wordt ingebracht. En dat is dat in de raadzaal en in deze zaal niet meer het woord interrupt uitgesproken mag worden. Want dat woord dat bestaat helemaal niet. Het is een interruptie, maar dat even terzijde. Het gaat over spreektijden wat we hier hebben liggen. En dat is al een langdurig proces in de gemeente Haarlemmermeer, terecht ook. En zeker ook als grotere partij hebben we er helemaal geen moeite mee dat er steeds een beetje meer van onze spreektijd afgeknibbeld wordt. Daar heb ik geen enkel moeite mee. Alleen, wij vinden als fractie dat de spreektijden afspreken ook iets meer impliceert dan alleen maar de letter die wij op, of eigenlijk in het reglement van orde, printen en drukken. Er zit ook een boodschap achter spreektijden. En dat is dat wij ooit ervoor gekozen hebben om spreektijden in te voeren, omdat dat een weerslag is van de democratische uitkomst van verkiezingen. Een kleinere partij, ja, je moet op een of andere manier iets regelen, heeft wat minder spreektijd dan een grote partij. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat als partijen zich aan spreektijden willen houden, dat het ook een vorm van respect naar andere partijen is. Want er zijn partijen die bij voortduring zich netjes aan de spreektijd houden. Als ze dat dan wel of niet leuk vinden, doet er niet zo heel veel toe. En er zijn ook partijen die daar niet in slagen. Soms kan dat gebeuren omdat er werkelijk een inhoudelijk debat plaatsvindt. Dan heb ik daar ook, als ik een voorzitterspeetje op zet, geen enkele moeite mee. Alleen ik heb wel eens het idee dat soms ook er een beetje misbruik wordt gemaakt. Ook van bijvoorbeeld een actualiteit rondvraag. Om toch nog iets gezegd te krijgen in de zaal wat eigenlijk niet zo heel veel met A... de spreektijd te maken heeft. Waarom kan niet iedereen zich beperken tot de hoofdpunten als andere partijen dat met evenveel spreektijd wel kunnen. En soms ook een punt wordt aangegrepen om een heel andere zaak aan de orde te stellen. Ik zou het eigenlijk een oproep willen doen aan de voorzitter. Ik denk dat van de raad, hè. Niet aan u mevrouw Boy, maar aan meneer Weterings. Aan een voorzitter van de raad. Om ook zo'n een soort moreel beroep te doen. Ja, dat klinkt zo zwaar. Maar toch ook een moreel beroep te doen van jongens, we hebben samen spelregels afgesproken. Laten we die ook gewoon hanteren. En dan is er een heel belangrijk punt. Dat staat hier ook nadrukkelijk in, het gezag van de voorzitter. Het kan niet zo zijn dat als de voorzitter namens alle 39 raadsleden een vergadering leidt, maakt niet uit of dat een sessie is of een raadsvergadering, dat dan aan het gezag van de voorzitter getornd wordt door wat gemompel en gekreun als er ingegrepen wordt op bijvoorbeeld de spreektijden. Ik zou daar toch een oproep voor willen doen. Dan was er een klemmend beroep van de fractie van 1 Haarlemmermeer, zoals het tegenwoordig heet, om amendementen en moties op tijd in te dienen. Ik vind dat een mooie oproep. Wij gaan als VVD daar niet mee instemmen. Er zijn een aantal redenen voor. Allereerst zou het zo moeten zijn dat als er amendementen ingediend worden, dat die eigenlijk ook inhoudelijk in de sessie daaraan voorafgaand besproken zijn. Want anders is het wel een beetje raar dat er ineens een amendement aankomt waaien. Dus andere partijen weten op zich wat voor inhoudelijk punten gaat komen. En een tweede is dat wij in ieder geval als VVD-fractie pas een definitief standpunt over amendementen en moties in gaan nemen. Nadat ook tijdens de raadsvergadering waar die amendementen ingediend worden, het debat, als dat van toepassing is, heeft plaatsgevonden. Dus het heeft voor ons geen enkele zin als dingen eerder rondgestuurd worden. En u krijgt van de VVD-fractie ook nooit van tevoren te horen wat wij van amendementen en moties vinden, omdat wij graag de politieke ontwikkeling afwachten op dat vlak.
Even kijken, ik had een aantal sterretjes neergezet. Ik dacht eigenlijk dat er van de fractie van de PvdA of van de fractie van Forza nog een amendement zou komen. Dat lijkt me tenminste een heel nuttig moment om dat nu te gaan doen. Dus we zouden dat nu kunnen bespreken. En dat heeft te maken met het ene woordje de of ede of een of iets dergelijks wat in ons huishoudelijk reglement staat. En waar we over gestruikeld zijn toen de fractie van Forza een nieuwe fractie, hoe heet dat nou? Fractieassistent wilde voorstellen. We hebben daaraan voorafgaand, meneer Horn.
Nee hoor, u mag eerst uw termijn afmaken. Ik ben de voorzitter hier, dus ga vooral uw gang.
We hebben daarover, en dat weet niet iedereen aan deze tafel, maar de meeste gelukkig wel. We hebben daarover een maand of 4, 5 geleden op voorstel van meneer Meijer in het seniorenconvent over gesproken. Die zei toen van, goh, ik overweeg om iets te gaan doen. Hij wilde toen nog niet het achterste van zijn tong laten zien. En toen hebben we een discussie gehad of iemand op een lijst of op de lijst gestaan zou moeten hebben. Nou, die discussie zouden we eigenlijk op dit moment moeten uitvoeren. Of nog een keer moeten voeren naar mijn smaak. Want anders moeten we over 2 of 4 weken weer een uur bij elkaar gaan zitten om over zoiets ongelooflijk saais te praten. Dus ik zou eigenlijk willen vragen aan of Forza of de PvdA. De PvdA om een amendement in te dienen met omvattend het woord de. En aan de fractie van Forza een amendement in te dienen met het woord een. Daar kunnen we daar nu over van gedachten wisselen. Is dat varkentje gewassen? Zijn we daarmee klaar? En dan nog één laatste punt. En dan nog één laatste punt als u doet.
Dat vind ik nu niet meer goed. En ik zou het heel prettig vinden als u het voorzitter aan mij over wil laten. Ik krijg nu echt allerlei suggesties. Ik zie u allemaal, ik hoor u allemaal. Eerst meneer Hoorn, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik zal de heer Kuipers geruststellen. Het is overigens een amendement wat de CDA en PvdA samen zullen indienen. Alleen ja, dit gaat over spreektijden van het raadsplein. En daarom is het niet ter deze vergadering gebracht. Maar wat we wel afgesproken hebben is om als naar aanleiding van deze spreektijden, stel dat dit vastgesteld wordt, dat het reglement van orde wordt gewijzigd, om het dan meteen in te dienen als amendement. Dat er dan misschien een apart debat voor over moet komen, dat weet ik niet. Maar het gaat slechts alleen om een lidwoord.
Dank u wel, meneer Meijer.
Ja, dat is mooi, dat ene woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik had ook begrepen dat er sowieso nog wat veranderingen kwamen in het reglement van orde. Ik ben ook bezig geweest met het amendement. Sterker nog, hij ligt al klaar. Maar ik heb er even over gesproken met onze griffier. Die zegt, wacht daar nog even mee, want er komen nog wat andere puntjes. Dan kun je hem beter meenemen. Alleen, ik vind wel dat wij eigenlijk geen amendement in hoeven te dienen. Daar refereer ik even aan meneer Kuipers. Want zoals het er staat, nu in het reglement van orde, ja, daar zijn wij het volledig mee eens. Het staat nu op een lijst. En dat moet ook wat ons betreft gewoon zo blijven. Dus daarvoor hoeven wij geen amendement in te dienen. Ik vind zoals het nu is, vinden wij het uitstekend. Alleen meneer Hoorn en ik begreep het CDA zouden dat willen veranderen. Maar voor de helderheid, het is voor ons natuurlijk wel erg belangrijk dat er duidelijkheid over komt. Want dan kunnen we namelijk weer onze fractieassistent opnieuw voordragen. Dat is namelijk het daarom waarom we dit graag willen.
Ja? Dank u wel. Mevrouw Mulder.
Dank u voorzitter. Ja, ik hoor meneer Kuipers zeggen. In ieder geval een morele oproep doen over de werkwijze, wat niet specifiek overigens over het stuk gaat hier, over de spreektijden, maar gewoon überhaupt over de orde en de werkwijze van de raad. Maar aan de andere kant hoor ik u zeggen, nou ja, wij houden ons als fractie berecht voor. Ja, dat kan ook volgens de regels om zeg maar op het allerlaatste moment nog vlak voor de stemming amendementen en zo in te dienen. Ja, weet u, dat is uw goed recht. Maar goed, als het gaat over goed samenwerken en met elkaar dingen goed afstemmen, ja, dan is het ook moreel prettig als je dat wel tijdig met elkaar doet. Wat vindt u ervan?
Ja, meneer Kuipers, wat vindt u ervan?
Ah, dat zijn mooie woorden. Nou, ik had eigenlijk 2 redenen om te zeggen van, ik vind het niet zo interessant of het vroeg ingediend wordt. Als VVD-fractie kiezen wij ervoor om op donderdagavond rond 10 ons ei te leggen over amendementen en moties. Omdat je dan ook de politieke discussie hebt gehad. En in die zin heeft het voor ons niet zo heel veel, voor ons geen meerwaarde, laat ik het dan even zo zeggen, voor de VVD-fractie. Om die amendementen en moties eerder te zien. En daarnaast zal natuurlijk opgevallen zijn, mevrouw Mulder, dat de VVD zich altijd probeert te onttrekken aan het indienen van amendementen en moties. Want dat is een heleboel werk. En dat laten we graag de andere partijen doen, zodat we daar later een oordeel over kunnen vellen.
Was u klaar met uw inbreng, meneer? Ja? Dan gaan we naar mevrouw De Bree en dan...
Dank u wel, voorzitter. Ja. Dank u wel. Ik ben uiteraard lid van de Werkwijze Raadgroep. En wij hebben uiteraard zeer uitgebreid gekeken naar het onderwerp spreektijden, interruptiemicrofoons, et cetera. Dat voorstel wat dus voor ligt, dat heeft de steun van mijn fractie. Het is inderdaad zo dat ik heb goed geluisterd naar mijn collega's. En als het dan gaat over ik heb gehoord goede voorbereiding en beperk je vragen daarmee. Want als je goede voorbereiding hebt, dan ben je goed geïnformeerd en dan kun je ook goed het debat in. Dus een goede voorbereiding is zeker essentieel. Maar ik heb voorafgaand aan deze sessie, heb ik aan alle 39 raadsleden een verzoek gericht van, nou, hoe staan jullie er nou in waar het gaat om het indienen van moties en amendementen. Nou, ik denk dat als je goed voorbereid je werk doet, inderdaad een goede motie kunt voorbereiden of een goed amendement kunt voorbereiden en dat dat tijdig kan gebeuren. Alleen zou ik dan willen voorstellen om dus in het reglement van orde een zinsnede op te nemen waarin dat wordt gepreciseerd, waarin dus komt te staan: u heeft de gelegenheid om moties en amendementen in te dienen tot die en die dag, die en die tijd. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Dat heb ik van mijn collega's aan deze kant duidelijk gehoord. Dat was het voor nu.
Dank u wel, mevrouw Abbas. Te laat om aan de discussie die daar woedde toe te voegen dat ik volgens mij al minstens 24 uur in het bezit ben van een aantal VVD-amendementen. En dus ik...
Schande.
Ik ondersteun de sprekers die hebben gezegd het momentum van de dag van het debat kan wel eens een motie of een amendement voortbrengen. En op dat moment moet het ook altijd mogelijk blijven die in te dienen. Ik zou de VVD willen aanbevelen, net zoals dat ene VVD-lid vandaag, wat wel de moeite heeft genomen, ongeveer 24 uur van tevoren te beginnen te overleggen. Om dat voorbeeld te volgen, of dat althans tot een vrije kwestie te verklaren in de fractie. Want zeker wanneer het wat complexere moties of amendementen betreft, is het ook beleefd om de andere gemeenteraadsleden, de andere fracties, de tijd te gunnen de strekking van het amendement te begrijpen, de materie te begrijpen. De historie nog even na te lopen.
Mevrouw Abbas, u wordt onderbroken door de heer Kuipers.
Ja, dank u, voorzitter. We doen nou net of een motie van amendement wat ingediend is ineens een hele verrassing is. Ik zei zojuist, er hoort over inhoudelijk gediscussieerd te zijn bij de sessie of de raadsvergadering daaraan voorafgaan. Dus het kan geen verrassing zijn dat hij eraan komt.
Nou, dat is niet alleen altijd zo.
Het zou normaal gesproken wel zo moeten behoren, ja, in mijn smaak. Want dat hebben we ook afgesproken met z'n allen. Dus het is eigenlijk alleen maar een schriftelijke neerslag van datgene wat de partij op dat moment heeft ingebracht. Dus ik snap niet zo goed waar het probleem ligt. Maar ik zal natuurlijk ook tegen die andere 8 fractieleden van mij vragen of ze het in de volg iets eerder zullen doen.
Ik heb ook geen probleem. Dat heeft u verkeerd begrepen. Ik heb een advies. Dat het soms gewoon wel slimmer is ze van tevoren te doen laten rouleren. Het ideaal wat u beschrijft, dat amendementen en moties reeds klaar liggen of reeds zeg maar bekend zijn na het voeren van een sessie, dat is wel zo. Ze worden vaak aangekondigd, maar toch pas vrij laat aangeleverd in tekst en uitleg. Maar we moeten hier niet te lang over praten, want het was maar een klein stukje advieswerk. Verder is dit een prachtig stuk. Het wordt steeds leuker in de raad. D66 heeft hier altijd al op aangedrongen. Dit betekent wel trouwens dat het voor een heleboel raadsleden heel erg wennen zal zijn. Niet alle mensen die gekozen hebben voor het raadswerk hebben ervoor gekozen dit soort rollen te willen spelen. Niet iedereen is een performer. Dat is niet erg. Iedereen kan leren. Ik denk dus ook dat het nodig zal zijn, en ik hoop dat de andere raadsleden deze mening met mij delen, dat een aantal cursussen, we hebben cursussen debattechniek gehad, maar dit is dus ook weer debatteren en performen. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat uit deze besluitvorming volgt dat we weer een paar cursussen moeten gaan volgen. Dus dat is heel erg leuk. Daar doen wij ook altijd heel erg graag aan mee. En het zal zonder meer consequenties hebben voor de samenstelling van de aard van de raadsleden in de toekomst, die in toenemende mate rekening moeten houden met hoe ze overkomen in de media en hoe ze met hun lichaamstaal en alles erop en eraan
gewoon een show kunnen geven. Daar waar het vroeger gewoon het oplezen was van een papiertje van je mening, daar kwam verder geen show bij kijken. En dat alles vindt D66 een geweldige ontwikkeling.
Dank u wel. Dan mag u. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Even een aantal vragen beantwoordend. Beginnend bij de heer Van Groeningen van de HAP. Die vraagt van staat er bewust ook actualiteitsvragen bij het eerste punt? Ja, zo is het wel bedoeld. U heeft gelijk als u zegt dat ons reglement en de werkwijze inhoudt dat er geen debat plaatsvindt tijdens actualiteitsvragen. Maar de bedoeling was, en dat zou ook de tijd kunnen verkorten, er wordt een actualiteitsvraag gesteld door degene die zich aangemeld heeft. Dat kan gewoon achter het katheder in de raadzaal. Degene die in de tweede termijn willen meedoen, wat kan, hè, die gaan achter de interruptiemicrofoon staan. En dan heeft de voorzitter ook in één keer het overzicht van wie er aan meedoet. En dan kan het college de tweede keer antwoorden. Dan is er geen debat. Dus u zegt van ja, dat is wat veel heen en weer gelopen. En dient dat een doel? Het dient in ieder geval een doel om zicht te krijgen op wie er in ieder geval op dit onderwerp mee wil doen. Mevrouw Mulder die heeft gevraagd van ja, wat is nou het verschil tussen een raadsdebat en sessies in debatvorm? En waar wordt het, welk is eigenlijk het bepalende criterium voor het verschil? Maar het bepalend criterium is dat naast een raadsdebat geen alternatieve sessie plaatsvindt. Wat wel kan bij een sessiedebat, dan kan er ook in deze zaal een andere sessie plaatsvinden. En hoe bepaalt het presidium, of doet een voorstel aan de raad als geheel, wanneer iets een raadsdebat is? Nou ja, toch op basis van de zwaarte van het onderwerp. De grote producten uit de begrotingscyclus zijn altijd een raadsdebat. Hele zware debatten waarvan gezegd wordt van daar willen we dat de raad plenair bij aanwezig is. Dat hebben we in de loop der jaren ontwikkeld. En daar zijn we ook niet van plan om een andere lijn in te gaan volgen. Dus een raadsdebat betekent alle raadsleden zijn aanwezig in de raadzaal en er wordt plenair gediscussieerd. Een sessiedebat betekent een deel van de raad in debatvorm in de raadzaal en tegelijkertijd kan een sessie in de traditionele vorm hier plaatsvinden. Hoe is de bedoeling dat het college gaat staan? Er wordt een makkelijk verplaatsbaar katheder op de collegetafel gezet. Dat is zo'n beetje zoals het in de Tweede Kamer ziet gebeuren. Dan gaat het college dus ook staand deelnemen aan het debat. Het college gaat niet de zaal in, want dat is het domein van de raad. De spreektijdenklok. De oplossing die wij voorstaan, en dat heeft mogelijk technisch nog wel iets meer in voet in aarde, maar dat is mogelijk, dat de spreker ziet, samen met de voorzitter, wanneer de laatste minuut ingaat. Dus dan hoeft dat eigenlijk ook niet meer gemeld te worden. Dan weet u dat u aan het einde van uw spreektijd raakt. We zijn er geen voorstander van om die spreektijdklok voor iedereen zichtbaar te maken in de zaal, want dat kan het gedrag oproepen zoals meneer Van Groeningen al spontaan riep. En dan gaan we ook aftellen met z'n allen als iemand te lang aan het woord is. En dan gaat iedereen de voorzitter mee corrigeren als hij toch zegt van ik laat meneer of mevrouw nog 30 seconden zijn zin afmaken. Dus dat blijft toch, het wordt voor de spreker wel zichtbaar wat mij betreft, maar niet voor de hele zaal. Hoe kunnen we bevorderen dat de tweede termijn wel aan bod komt, zoals u het zegt? Nou, in ieder geval met het voorstel zoals we dat nu doen. Want de spreektijd wordt alleen nog maar over de eerste termijn verdeeld. Dus dat betekent dat de helft van de tijd maximaal wordt ingezet op de eerste termijn. En we hebben dus altijd nog de helft van de sessietijd over voor de tweede termijn. Het college moet niet te lang spreken, dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat betekent ook, de anderen hebben dat ook al gezegd, dat de voorzitters nog strenger gaan toezien dat het college geen vragen hoeft of mag beantwoorden die eigenlijk niks met het debat te maken hebben. Het overhoren van het college moet er definitief uit. En dat kunt u ook voorkomen door zelf die vragen van tevoren te stellen als raadslid. En de voorzitters gaan wat mij betreft ook meer optreden en zeggen van deze vraag hoeft niet beantwoord te worden. Want die had u maar eerder moeten stellen als dat blijkbaar voor u, voor uw oordeelsvorming als fractie van belang is. Ik zou het een stap te ver vinden, eigenlijk ook niet passen in de duale verhoudingen, als er ooit een moment zou komen, wat u in de tweede termijn mogelijk zou wel willen bepleiten, dat er ook debatten zijn waar het college of de wethouders niet aan het woord komen. Volgens mij is ook het gemeentebestuur nog steeds in zijn duale verhoudingen een samenspel van raad en college dat tot voorstellen komt. En in de regel is er ook een collegevoorstel te verdedigen. Maar dat moet op hoofdlijnen, dat moet op diezelfde politiek-bestuurlijke hoofdlijnen als dat wij vinden dat de raad discussieert. Op het moment dat uw raad over een initiatiefvoorstel praat, is de rol van het college al wat bescheidener. Maar ook dan is het, denk ik, relevant voor de raad om in ieder geval de opvattingen van het uitvoerend orgaan te vernemen. Want anders zou het wel eens kunnen zijn dat u een beleid vaststelt wat uiteindelijk niet uitgevoerd gaat worden. Ik ben het eens met een aantal opmerkingen die gemaakt zijn en die ik inderdaad maar onder de categorie morele oproepen beschouw. En ik denk dat het goed is dat we bij het aanbieden van het reglement van orde daar ook maar wat van op papier zetten. En misschien wordt dat ook wel een soort voorwoord bij het reglement van orde. Dat gaat over de vorm van het debat waar meneer Horn het over gehad heeft. Hè. Het gaat om de argumenten en het gaat niet om de bühne. Ik denk dat meneer Horn een terecht punt had toen hij zei dat bij Romeinse 2 onder 5 nadrukkelijk moet staan in de tweede termijn van een raads- of een sessiedebat. Dat zullen we toevoegen. Meneer Kuipers heeft ook gevraagd of ik dat in ieder geval wil formuleren. Een aantal van die doelen, morele oproep, respect naar de ander toe. Houd je aan de onderwerpen en probeer ook tot de kern van het debat te komen. De spreektijd hoeft niet uitgenut te worden. En zeker niet als dat in de richting van andere onderwerpen besteed gaat worden. Onderschrijf het gezag van de voorzitter. Nou, dat kunnen we verwoorden. Ik zou ook nadrukkelijk me willen aansluiten bij de oproep die vanuit andere fracties richting de VVD-fractie gedaan wordt. Want ik denk dat er veel voor te zeggen is dat moties en amendementen in een vroegtijdiger stadium beschikbaar zijn. En ik ben het met meneer Kuipers eens dat moties en amendementen uit een sessie moeten voortvloeien. Maar er is volgens mij niks op tegen om die dan bij wijze van spreken 2 dagen van tevoren beschikbaar te hebben. Niet als regel, want de regel staat in de wet dat u altijd als een onderwerp aan de orde is in de raad daar een motie of amendement over kunt indienen. En dat eindigt pas bij het moment van de stemmingen. En het debat, ook op de stemming, de donderdag dat er stemmingen zijn, kan leiden tot nieuwe moties of amendementen of tot aanpassingen. Maar juist om het debat zinvol te laten zijn, is het goed dat u voor het begin van de vergadering op donderdag weet wat uw collega's toch verwoorden als de onderwerpen waar het over gaat. En dat, ook vandaag zien we het weer, de moties en amendementen komen bij wijze van spreken op het uur u om 5 uur binnen. En volgens mij geeft het wat meer rust voor u allen als u dat bij wijze van spreken op zijn minst 6 uur van tevoren zou hebben.
Ik geef de heer Kuipers het woord, maar ik wil u erop wijzen dat u nog 1 minuut heeft. Zo.
Maar ik had in mijn laatste stukje spreektijd al gezegd dat ik mijn 8 collega's, want eentje doet het al netjes, heb ik vandaag geleerd, ga vragen in het volgende eerder de spulletjes aan te leveren. Inhoudelijk ben ik het met de burgemeester absoluut niet eens. Want de inhoudelijke discussie heeft in de sessie plaatsgevonden. Over een amendement wordt zelden of nooit meer echt uitgebreid gediscussieerd tijdens de raadsvergadering. Zelden of nooit. Dat is gewoon een constatering. Iedereen kan niet meer delen, want het is gewoon een feit. Moties is een heel ander verhaal. Tuurlijk is het verstandig, mevrouw Albers, en daarom ben ik ook op uw advies ingegaan om mijn fractie te adviseren iets anders te doen dan ik in mijn eigen wijsheid zei. Dat als je iets wil, dat het verstandig is om dat van tevoren alvast te gaan masseren bij de collega's. Dus dat gaan we in de volgende eerder indienen.
Dank u wel, burgemeester.
Ja, het laatste wat ik nog wilde zeggen, voorzitter, is dat ik het ermee eens ben dat de discussie over de of één inderdaad als amendement moet gevoerd worden wanneer het reglement van orde voor ligt. En ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat de fractie van Forza, als die een bepaalde uitspraak van de raad wil over hoe een moet worden geïnterpreteerd, op dat punt nog met een motie komt.
Ja. Dank u wel. Nee hoor, want ga je gang. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ja. Zijdelings heeft dit er wel mee te maken, maar ik ga het toch maar eens een keer in de groep gooien en hoe de andere fracties erover denken. Ik vind insprekers bij sessies heel goed, want dat gaat over een onderwerp. Waar ik meer moeite mee heb is insprekers bij raadsvergaderingen. Die komen praten 5 minuten lang over schuttingen, woelmuizen en of er orchideeën worden omgemaaid. Die mensen hebben vaak meer spreektijd dan kleine fracties in het algemeen. En ik vind, wij zijn gekozen voor een periode van 4 jaar door de inwoners van Haarlemmermeer. En ik wil eigenlijk de discussie wel eens aangaan van, is dat eigenlijk noodzakelijk dat we gebruik laten maken om mensen in te laten spreken. Ik bedoel, ze kunnen ook naar je fractie komen en jij kunt ook namens hen spreken. Dus daar ben ik wel eens benieuwd naar. En als dat niet zo is, ja, dan denk ik dat ik maar zelf eigen insprekers ga trainen om zo wat meer spreektijd te gaan creëren. Dus ik ben erg benieuwd hoe met name de kleinere fracties dit punt zien. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Albers. Pardon, wilt u even op mij wachten, alstublieft? Ik zit hier toch. Hè? Gaat u gewoon, mevrouw Albers.
Meneer Meijer, ik heb hier moeite mee. Zelfs al is het als grapje bedoeld, misschien dat laatste stukje van uw betoog. Maar u heeft het over insprekers kweken, zeg maar, of opleiden. En u zegt van, nou ja, ik weet niet wat u gebruikt. Het kan toch volgens u ook nooit de bedoeling zijn dat een inspreker namens Forza daar iets staat te vertellen waar u geen spreektijd meer voor heeft. Ik vind zelfs de gedachte daaraan weerzinwekkend.
Meneer Meijer.
Ja, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Het komt wel eens vaker voor dat er bepaalde insprekers komen met bepaalde issues die bepaalde partijen warm hart toe dragen en andere partijen niet. Wat ik zeg, ik vind, en dat is onze mening van mijn fractie, dat bij raadsvergaderingen die insprekers die met onderwerpen komen en iedere keer op keer, ja, dat vind ik eigenlijk gewoon zonde van de tijd. En ik vind, dat zeg ik nogmaals, dat die insprekers vaak meer tijd hebben dan een kleine fractie. En dat is mijn punt waar ik mee zit. En dat ik zeg, ja, wij gaan insprekers, die gaan we dan misschien wel trainen, omdat er inderdaad misschien onderwerpen zijn die mij goed te pas komen. Ja, dan mogen die rustig spreken. Niet namens Forza natuurlijk, maar namens hunzelf.
Ik ga eerst naar mevrouw De Bree.
Nou, ik had eigenlijk een vraag aan de heer Meijer. Misschien kan hij met een voorbeeld komen van een inspreker waarvan u vindt dat hij eigenlijk te lang aan het woord is.
Gaat uw gang, meneer Meijer.
Nou ja, ik ga geen namen noemen, maar ik heb behoorlijk jeuk gekregen op een gegeven moment dat iemand kwam inspreken over een golfbaan die werd aangelegd en dat ze geen natuur meer zag en geen vogeltjes meer en geen hazen meer. Ja, daar zit ik niet voor in de gemeenteraad. Daar heb ik ook helemaal geen zin om naar te luisteren en dat irriteerde mij mateloos.
Mevrouw Abbas, ik mag u erop wijzen dat uw spreektijd nu bijna om is.
Ik zou als D66... niet de morele meetlat willen zijn voor het inhoudelijk betoog van een inspreker. Dat u zich daar niet voor interesseert, dat heeft misschien iets met uw verkiezingsprogramma te maken, maar niet daarmee dat deze spreker dit belangrijk vindt. Natuurlijk vindt D66 sommige betogen interessanter dan andere. Maar ik vind eigenlijk dat u dit nu helemaal verkeerd aanvliegt en dat wil ik bij deze uitgesproken hebben.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Sits.
Dank u, voorzitter. Ik wil graag nog even reageren op wat meneer Meijer zegt. Ik ben absoluut voor maximale participatie van inwoners. We moeten het er ook wel over hebben dat mensen langskomen om te praten over onderwerpen die hen bezighouden. Laten we blij zijn dat er insprekers zijn. Stel dat er helemaal geen insprekers komen. We hebben nu een verkiezingsopkomstpercentage van 50%. Laten we blij zijn dat er dan insprekers komen. Ik ben er beslist voor dat dit gehandhaafd blijft. En ook al mogen ze langer praten dan ik vind het prima.
Ja, u vroeg om een mening, die krijgt u per fractie, denk ik. Dus meneer Van Groeningen?
Sinds kort hebben wij ook minder spreektijd dan insprekers, realiseer ik me nu ineens. Dat is waar, maar ik vind het geen probleem. Nee, ik vind het geen probleem. Ik denk dat wij in de verordening voldoende geregeld hebben waar ook insprekers zich aan moeten houden. Want het is niet zomaar dat je over ieder onderwerp zomaar kan inspreken. Er zijn ook bepaalde... Eisen aangelegd en ook, nou goed, de 5 minuten tijd is er al één. Maar ook een aantal zaken die bijvoorbeeld, moet ik ook voorbeelden noemen, die waar al een raadsbesluit over genomen is. Komen niet in aanmerking voor inspreken waar de gemeente in een juridische schil is, komen niet in aanmerking. Zo zijn er nog een hele rits. Maar over het algemeen is het volgens mij bedoeld om aan de raad duidelijk te maken wat er onder de inwoners leeft, past volgens mij prima in dualisme. En in de verhoudingen hoe de raad staat tussen inwoners en de uitvoerende, het college. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee. Nou goed, ik heb voorzitter gehoord over zijn uitleg over interrupties. Of de werking van de interruptiemicrofoon bij actualiteitsvragen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had niet de indruk, zoals dat gaat bij actualiteitsvragen, dat de voorzitter daar de regie kwijtraakte, in tegendeel. Dus ik zie dat probleem niet zo. Ik ben, goed, dat heb ik al gezegd, bang dat het wel te veel tijd kost. En we zitten natuurlijk al vaak in tijdnood voor uh, het avondprogramma. Dus ik denk dat we daar de vinger gewoon maar aan de pols moeten houden. Als het op een gegeven moment te veel tijd kost, moeten we ook niet. En dat geldt wat mij betreft voor alle regels, hoor. Als we er toch achter komen dat dingen niet werken, dan moeten we ook niet te broers zijn om tegen elkaar te zeggen van nou, misschien moeten we dat toch nog eens heroverwegen.
Dank u wel. Meneer Van Bezooijen.
Ja, aansluitend op de laatste spreker, van, er is zo'n zegswijze die zegt van als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet goed voor anderen zorgen. Wij worden geacht onze bewoners in Haarlemmermeer te representeren. En dan past het ook wel dat we een redelijke pauze hebben, waar je ook de maaltijd kunt genieten. Dus die tijd moet niet al te veel opgerekt worden. Het is op zo'n moment ook wel goed om te kijken van waar we vandaan komen. En ik moet zeggen, ik prijs de dag dat de commissievergaderingen in de oude vorm historie werden. Natuur, mee eens? Ja. Natuurlijk moeten we het wel flexibel houden. Daar is in eerste termijn is daar ook voor gepleit. Van op het moment dat er aanleiding is, dan moet het reglement van orde moet ook weer aangepast kunnen worden. Maar op dit moment zitten we echt op een goede lijn. Laten we daar kritisch in blijven. En ja, toch allemaal wat proberen daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan te geven.
Dank u wel. Wie dan? Mevrouw Mulder.
Dank u, voorzitter. Eerst even inhoudelijk reageren in de tweede termijn op wat de voorzitter, althans onze raadsvoorzitter, in dit geval Portfeijer, heeft gezegd. Ik wil u nog eventjes wijzen op een experiment dat we natuurlijk bij ons bezoek in Alkmaar hebben vernomen ten aanzien van hoe dat werkt met het raadsdebat en de rol die daar het college in vervult. Dat sluit ook aan bij het betoog van beide vorige sprekers. We moeten denk ik dit niet als eindpunt zien, maar altijd in beweging blijven. Kan ook betekenen dat als we zien dat dingen niet werken of niet eigenlijk een tegengesteld effect zullen hebben, dat we niet meer voldoende discussie hebben, dat we daar altijd op terug kunnen komen. Dus daar pleit ik ook voor dat we dat wel goed blijven volgen en neveneffecten monitoren. Maar ik ben heel benieuwd wat Portefeuille daar dus nog van vindt, van zeg maar die insteek in Alkmaar. Misschien moeten we dat gewoon eens een keertje proberen. Zou ook kunnen. En dan als reactie op wat nog is ingebracht ten aanzien van de insprekers. Ten eerste is het volgens mij zo dat we duidelijk in voorstel onder Romeinse 1 hebben staan dat de spreektijd van insprekers nooit ten koste gaat van de inspreektijd die we met elkaar verdelen in de raad. Dus in die zin zie ik dat als twee entiteiten die met elkaar absoluut niet vergeleken hoeven worden. En uiteraard, maar dat kan u waarschijnlijk niet anders verwachten dan van GroenLinks, dat wij zijn voor maximale mogelijkheden om participatie mogelijk te maken van onze burgers op al daartoe geëigende momenten. Op het moment dat het juist laagdrempelig is om dat in het volle contact in een raadsdebat te doen, zullen we dat nooit mogen loslaten. Ik denk dat dat ook voor de mensen de gelegenheid is om niet alleen dat aan ons over te brengen, maar ook dat in de openbaarheid, dus andere inwoners op dat moment te kunnen delen, te laten zien waar ze voor staan. Alleen dat al vind ik een fantastisch effect en heel belangrijk om dat te borgen. Dus wij zullen absoluut niet in uw voorstel meegaan.
Mevrouw Mulder, zou u voor degene die het niet meer weet even in twee zinnen uit kunnen leggen wat het verschil is tussen Alkmaar en Haarlemmermeer?
U bedoelt zeg maar de wijze waarop wordt gewerkt. Nou ja, voor zover ik dat toen heb begrepen, wordt tijdens het raadsdebat alleen dus onder de raadsleden gedebatteerd. En dan is het college daar wel bij, maar neemt op dat moment niet deel aan de discussie.
Dank u wel. Meneer Van der Kwast.
Ja, voorzitter. Ik denk dat het een goede gewoonte is om de burgers ook tussendoor zeg maar hun mening te laten uiten voor raad en college. Ze kunnen dat één keer per vier jaar doen met de verkiezingen. Maar daar waar de problemen nijpend zijn, moeten we die gelegenheid natuurlijk openlaten. Ook in de sessies, dat heeft soms een goede werking. We hebben het vorige week nog gezien in het kader van de Groene Wilde. Na inspreken van burgers komt er toch een andere besluitvorming. Ik denk dat het een goede zaak is en die moeten we vooral zo houden. Dus wat dat betreft, niet eens met Fortsa.
Dank u wel, meneer Hoorn.
Ja, dank u voorzitter. En dank ook de voorzitter van de Raad voor zijn beantwoording. Ik ben het zeer met hem eens en ook met sommige andere sprekers die dat hebben genoemd, dat het goed is om dat zo'n moreel appel, of hoe je dat ook wil noemen, als voorwoord bij het reglement van orde te zetten. Want het zal goed zijn dat iedereen zich beseft in welk cultuur we willen vergaderen en welke setting we dat willen doen. Wat betreft insprekers, ja, ik vind dat de burgers wel degelijk het recht moeten hebben om in te spreken. Het heeft één frequente inspreker in het verleden, toen hij raadslid werd, wel wat spreektijd gekost. Maar dat zei dan maar zo, daar heeft hij zelf voor gekozen. Het is wel zo overigens, daar heb ik me enkele keer aan gestoord. En niet alleen de frequente inspreker uit de vorige periode, maar ook wel eens een andere keer, dat er wel eens mensen komen die regelmatig terugkomen met hetzelfde punt. Nou, kun je dat niet altijd helemaal voorkomen, maar goed, ik bedoel, het komt nou weer niet zo vaak voor dat dat nou een storend begint te worden. Maar ik kan me voorstellen dat dan de voorzitter wel eens een keertje tegen zo iemand zegt van ja, je kunt niet elke om de paar weken weer terugkomen om uzelfde punt te bepleiten. Verder kunnen wij leven met het stuk.
Dank u, meneer Kuipers.
Bij nader inzien vind ik dat meneer Van Groenen een goed punt heeft over de actualiteiten rondvraag. Maar goed, we zien hoe de voorzitter daar een vorm aan geeft. Ik ben verbaasd over de opmerking van de burgemeester dat de fractie van Forza wellicht een motie moet indienen om nog eens even helder te krijgen wat het woordje un betekent. Dat woordje un kan maar één ding bekeken. En dat is dat iemand op een lijst heeft gestaan en dan door een andere lijst als fractieassistent kan worden voorgedragen. Dat wil niet zeggen dat de raad dan ook zo'n voorstel moet steunen. Dat is een hele andere discussie. Maar als je stemt, ook over personen, maakt ieder zijn eigen afweging daarin. En waarom nou die oproep deed, was meer uit efficiëntieoverwegingen. Niet weten dat we nou toch alweer erin slagen om een uur vol te kletsen. Ik denk, dan hebben we die discussie maar vast gehad. Maar die komt dan later toch nog een
die
keer terug.
Ja.
En inderdaad, de PvdA-fractie moet een amendement indienen. Het staat nu goed geregeld. Wat onze fractie betreft is het een prima omschrijving. Insprekers, ik beschrijf het punt van meneer Meijer wel. Ik heb zelf niet recente voorbeelden, maar ik weet dat het in gemeentes wel eens, zeker als verkiezingen aankomen en partijen nog niet vertegenwoordigd zijn in de raad, elke week dan gedeelten uit hun beoogd verkiezingsprogramma gaan afsteken in de raadzaal. Ja, dat is een interessant democratisch dilemma wat daarmee precies te gaan doen. Ja, ik heb er geen mening over. En wat mevrouw Mulder zegt, ja, die heeft wel een beetje gelijk. Het is natuurlijk best een hele spannend gedachte om het college niet deel te laten nemen aan beraadslagingen. En ik deel ook zeker wel wat de burgemeester daarover zegt. Dat is een vrij formeel standpunt. Maar het standpunt van mevrouw Mulder is formeel net zo juist. Want de raad is het hoogste orgaan. En als ze wil, hoeft ze zich op geen enkele manier iets aan te trekken van het college en kan ze haar eigen standpunten bepalen. Dus ja, misschien moeten we daar een keer mee experimenteren. Best interessant.
Daar vindt meneer Hoorn ook wat van. Gaat u gewoon?
Ja, daar vind ik zeker wat van. Ik had ook wel op mevrouw Mulder kunnen reageren, maar ik doe het nu even bij de heer Kuipers. Volgens mij gaat het er niet zozeer om daar een experiment op te starten. Wij doen het gewoon zelf. Want zolang wij natuurlijk gewoon, hè, dat hebben we bij bepaalde debatten ook gezien, met elkaar in debat gaan, elkaar aanspreken en vragen naar argumenten, dan is er ook geen rol voor het college. En dat er op een gegeven moment natuurlijk wel aan het college wordt gevraagd, terecht dat de burgemeester dat zegt, van wat vindt het college ervan, want zij moeten het tenslotte uitvoeren. Dat vind ik helemaal niet probleemelijk, dat vind ik zelfs wenselijk. Maar volgens mij ligt het meer aan onszelf dan aan hoe we er in een reglement zitten, of een pilot zouden doen.
Meneer Kuipers?
Dat zal een soort van interruptie zijn geweest en dat ben ik eigenlijk ook alweer met mijn oren eens. Ik ben er nog niet uit. Ik zal eens aan mijn fractie vragen wat ze ervan vinden.
Goed, dan geef ik meneer Meijer het woord om even te reageren op de reacties op zijn vraag. En daarna gaan we naar de burgemeester voor zijn tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Even beginnen met meneer Van der Kwast. Meneer Van der Kwast van de CDA. Ik heb niet gezegd dat er bij sessies geen insprekers moeten komen. Heeft u verkeerd begrepen of u heeft niet goed geluisterd? Dus ik heb gezegd daar juist wel, omdat sessies belangrijk zijn, omdat het dan over onderwerpen gaat die mensen aangaat, zoals bijvoorbeeld, sporthal of sportzaal, om wat te noemen. En dat heb ik, dat moeten ze zeker blijven doen. Waar ik moeite mee heb, is gewoon bij...
Als u heel even wil wachten, dan gaat meneer Van der Kwast daar meteen even op reageren.
Meneer Meijer, ik bedoelde beide. Dus zowel in de raad als in de sessie.
Dank u wel,
voorzitter.
Meneer Van der Kwast. Meneer Meijer, gaat u gewoon, als ik dan toch streng moet zijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, goed, dan moet u dat ook zeggen zoals u het bedoelt, meneer Van der Kwast. Voor de rest vind ik, ja, als we inwoners problemen hebben, ja, dan kunnen ze ook bij de individuele fracties langsgaan. Het zal toch wat zijn dat we in de Tweede Kamer alle inwoners van Nederland kunnen gaan inspreken. Nou, dan komen ze maar niet aan debatteren toe. Die mensen zijn ook voor een periode van 4 jaar gekozen. Als je dan zo graag je mening wil uiten, prima, dan ga je maar een soort speakers corner organiseren, wat ze in Engeland hebben, op zondagmiddag in de Hyde Park. Ga je op een zeepkistje staan en dan ga je daar je mening mee ventileren. Ik begrijp dat we daar geen steun voor krijgen, maar ik ben blij dat er in ieder geval over gesproken is en dat is een stuk duidelijker. Dank u wel.
Dank u wel. Burgemeester.
Ja, voorzitter, ik hoef daar niet veel meer over te zeggen. Ik ben er voorstander van dat de mogelijkheid voor de bevolking om iets te zeggen in de Raad over onderwerpen die niet op de agenda staan, nog op een sessie, nog bij de Raad, dat dan toegevoegde waarde heeft. Het reglement van orde geeft mij voldoende mogelijkheden, artikel 25, lid 7, om mensen af te hameren die dingen doen die al te veel aan de orde zijn geweest. Dus daar staan heel veel regels waar ook een inspreker zich aan moet houden. Ik ben het eens met iedereen die gezegd heeft dat het een lopend proces is en dat we zeker niet nu een reglement van orde gaan vaststellen voor een hele, voor de eeuwigheid of voor een lange periode. Dat moet ook altijd aan evaluatie en toepassing praktijken onderhevig zijn. En u bent zeer goed in staat om signalen te geven als u vindt dat dat aangepast moet worden. Het voorstel is wel om het zo te proberen. Of het in Alkmaar echt zo gaat dat er frequent debatten plaatsvinden waar het college niet aan deelneemt. Ik herinner me nu, dat is wel even in discussie geweest ook toen wij daar op bezoek waren, de burgemeester dat zei. Ik zal daar eens nader naar informeren en ook naar ervaringen hoe dat werkt. Ik zou u ervoor willen waarschuwen dat u wel eens met een ongewenst effect te maken kunt krijgen als het college niet uitgenodigd wordt voor debatten. Zeker als dat frequent zou kunnen gebeuren. Namelijk dat het college zich ook minder gelegen laat aan datgene wat de raad wil. Want ja, de raad is het hoogste orgaan, maar het college is bevoegd om te handelen zolang zij de steun vanuit de meerderheid van de raad behoeft. En dat is precies de duale verhouding zoals we ook in de Tweede Kamer hebben. En ik zou erop willen wijzen dat de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer er regelmatig op staat. Meer discussie heeft als het kabinet niet wil komen dan als het kabinet te veel komt. Er worden nooit die debatten verder gevoerd zonder.
Meneer Van Groeningen wil daar graag even op reageren.
Er schiet mij zomaar één voordeel binnen dat als er geen wethouders zijn, dan kunnen we ook niet heel veel vragen aan ze stellen.
Nee, dat is
dat zou alweer een voordeel kunnen worden.
Voorzitter, dat is waar. Maar dan zou ik toch zeggen, laten we het eens een tijd proberen met gewoon voorzitters die veel strenger zijn naar u toe als het gaat om vragen stellen aan wethouders wat niet hoeft. En naar wethouders toe waar tegen gezegd wordt, nee, u hoeft die vraag helemaal niet te beantwoorden, want daar ging het in dit debat niet over. U hoeft alleen maar te reageren op inhoudelijke standpunten met betrekking tot het collegevoorstel. Ik heb niet gezegd, meneer Kuipers, dat Forza met een motie moet komen. Ik heb gezegd dat Forza met de motie kan komen als Forza ook de discussie wil voeren met u en in de raad een uitspraak wil hebben. Of een lid van een lijst betekent dat de raad moreel mogelijk zou vinden dat zo'n voordracht dan ook gevolgd zou moeten worden door een besluit. U heeft juridisch helemaal gelijk dat het niet zo kan zijn dat de raad gebonden wordt door een reglement van orde. Een stemming is een stemming en dus moet die ook plaatsvinden, onder geheimhouding. Maar de raad zou wel kunnen vinden, wij vinden eigenlijk dat fractieassistenten voorgedragen door een fractie ook eigenlijk benoemd moeten worden. Dat is een keuze.
Meneer Kuipers.
Nu legt u mij in de mond dat ik u iets in de mond gelegd heb wat ik volgens mij niet in uw mond heb gelegd. En wat u mij nu in mijn mond legt, lag ook niet in mijn mond. Ik zeg dat wat in het huishoudelijk reglement staat eenduidig is. Daar staat een. En namens de fractie van de VVD heb ik gezegd dat wij daar helemaal mee eens zijn. En ik heb daar nog iets aan toegevoegd. Dat laat niet onverlet dat elk raadslid vervolgens een afweging kan maken wat hij daarmee doet. En de morele oproep die u doet, daar snap ik helemaal niets van. Want dat staat haaks op het huishoudelijk reglement.
Meneer Meijer.
Nou ja, ik reageer voor meneer Kuipers. Ik snap heel goed wat de burgemeester zegt. Want als je het reglement van orde is nu zo dat het op een lijst van een fractie moet staan. Heel veel partijen dachten dat het anders was. Die kwamen met termen aan als kiezersbedrog. Als het zo omschreven staat in het reglement van orde dat wij met elkaar goed vinden dat het een lijst is van een politieke partij, dan kunt u wel zeggen, ja, maar goed, iedereen mag tegenstemmen. Ja, waarvoor heb je dan een reglement van orde? Want als dat mag en dat kan en iemand voldoet aan alle eisen, dan is het natuurlijk heel erg vreemd dat er wordt tegengestemd. Ik denk dat dat heel helder is.
Meneer Kuipers.
Nou, dat staat ook precies in het huishoudelijk reglement geregeld, terecht, dat de raad beslist over dit soort benoemingen, ook van fractieassistenten, en dat is me goed ook. Want er zijn heel veel omstandigheden te bedenken. Ik weet ze even niet concreet in de gemeente Haarlem, maar kan ze zo bedenken als u dat wilt. Dat je daar als individueel raadslid of als een bepaalde politieke partij tegen wilt kunnen stemmen. Gelukkig maar.
Dank u. Burgemeester, maak uw tweede termijn af alstublieft.
Ja, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat de Raad daar niet over moet discussiëren. En dat die vrijheid die in die juiste interpretatie van het reglement van orde geldt, dat die vrijheid er voor de Raad is. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de Raad overweegt dat een discussie zoals we recentelijk gehad hebben over een kandidaat ook een effect heeft wat eigenlijk niemand wil. En dat heeft ook een effect van wat dat betekent. Een fractie draagt iemand voor en het wordt een stemming. En ja, het zijn mensen, dat staat in ons reglement van orde, die op een kandidatenlijst hebben gestaan. En je zou er ook voor kunnen kiezen, ik zeg niet dat het moet, maar je zou er ook voor kunnen kiezen dat je zegt van we volgen zoveel mogelijk de voordrachten van fracties of in principe altijd. Dat was tot het voorbeeld wat we laatst gehad hebben ook altijd de bestendige praktijk.
We gaan deze discussie niet verder doen. Die komt op het moment dat het amendement ingediend wordt. Nee, u mag uw tweede... Nee, dat was uw tweede... Oh, nou, dan zijn we ook al klaar. Dank u wel dat u er was en ik sluit deze sessie.